BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Welkom bij BNR Zaken doen, het zakelijke nieuwsprogramma van BNR. Straks een uitgebreid gesprek met Joep Houterman, de nieuwe bestuursvoorzitter van Fontys Hogescholen. Mijn zakenpartner is Annemiek Robeek, hoogleraar organisatiestrategie en transformatiemanagement aan Nyenrode Business Universiteit en voorzitter van Social Finance NL. Welkom, fijn dat je er bent.
Dankjewel.
We gaan het eerst hebben over een Europese onderzoek naar de investeringen die bedrijven doen voor het klimaat. En de grote concerns in Europa trokken vorig jaar 124 miljard euro uit voor investeringen in het verminderen van hun uitstoot van broeikasgassen. Maar dat is niet genoeg. Willen we Parijs halen, dan moeten we naar het dubbele bedrag aan investeringen, blijkt uit onderzoek van het CDP, voorheen bekend als het Carbon Disclosure Project, een Britse NGO die informatie over het klimaatgedrag van het bedrijfsleven verzamelt. Wij praten er nu over met Matthijs Sinot, D66, Tweede Kamerlid. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Hoe interpreteert u dit onderzoek van die NGO die geënquêteerd heeft onder bedrijven, gevraagd heeft wat doen jullie? Bij 4000 bedrijven hebben ze dat gedaan, van iets meer dan 800 hebben ze reactie gehad. Met deze conclusie, wat is uw interpretatie?
Ja, wij zien dit onderzoek vooral als een aansporing om samen met die bedrijven aan de slag te gaan met de afspraken die we samen hebben gemaakt in het klimaatakkoord. Je ziet dat veel Europese bedrijven nu al voorop lopen met hun klimaatbeleid. En dat is ook goed, want de toekomst is schoon. En het is goed dat grote bedrijven dit ook inzien. Nokia keek veel te lang de kat uit de boom toen de markt veranderde. En we weten hoe dat is afgelopen. Een oliegigant als BP die gooit nu zijn koers om. En die wil in 2050 CO2-neutraal zijn voor alles wat het doet. En dat geeft ook wel aan hoe er naar gekeken wordt. De toekomst is schoon en daar moeten we samen voor zorgen dat we die toekomst waarmaken.
Ja, maar goed, ik noem dat bedrag 124 miljard. Dat klinkt enorm, dat is natuurlijk ook enorm. Doen die bedrijven niet op een bepaald moment genoeg? Het moet natuurlijk ook voor hen wel blijven lonen.
Dat ben ik helemaal met u eens. Het moet blijven lonen en het kan ook blijven lonen als we het slim doen. Daarom zijn die afspraken in het klimaatakkoord ook samen met de industrie gemaakt. Een bedrijf als Shell heeft dat ook meegetekend. En het idee daarachter is, we gaan zorgen dat vervuilend ondernemen duurder wordt. He, door een CO2-heffing. En aan de andere kant gaan we juist zorgen dat schone technieken snel goedkoper worden. En die gaan we ook helpen, bedrijven die daarin investeren met subsidies. En wat je bijna altijd ziet bij techniek, is als er op veel plekken tegelijkertijd, en helemaal als dat op Europese schaal gebeurt, in schonere technieken wordt geïnvesteerd, dat het heel snel goedkoper wordt.
Maar toch hebben ook die bedrijven, terwijl ze die afspraken maakten, ook al wel gezegd, we moeten niet heel erg voorop willen lopen, Europees niet en Nederlands niet, want we moeten kijken naar onze internationale concurrentiepositie. Dat het luchtruim bijvoorbeeld houdt niet op bij de grens.
Hey, kijk, je moet wel blijven nadenken, dat is natuurlijk ook zo. Maar die afspraken in het klimaatakkoord, die zijn niet voor niks ondertekend. Dus daar moeten we ook mee aan de slag. Dus je moet wel stappen zetten en je moet dat met beleid blijven doen. Het is ook koordansen, dat zeg ik ook vaak. Je kan ook te hard drukken. Maar ik denk dat het daarom goed is dat we aan de ene kant ambitieus zijn in Europa, voorop lopen. Want het biedt ook voor die bedrijven veel kansen om voorop te lopen in een markt die op wereldniveau straks overal afzetmogelijkmogelijkheden biedt.
Maar toch nog even naar de situatie nu, want die Europese bedrijven die lopen dus al voorop. Een aantal Nederlandse bedrijven krijgt ook een A. Ja. En dan is de conclusie van dit rapport, dit onderzoek alsnog, er moet het dubbele bij. Denkt u niet dat het lijntje ergens breekt als u toch zegt het is koorddansen?
We praten over een periode tot aan 2050. We staan nu aan het begin. We hebben die afspraken, hebben we net een half jaar geleden zijn die vastgelegd. Dus we staan echt nog aan het begin. Dit signaal, ik zeg nogmaals, ik zie het vooral als een aansporing van het uitvoeren van de afspraken die we gemaakt hebben. Zorg nou dat schoon ontwikkelingen goedkoper worden. Zorg nou dat vervuilend investeren duurder wordt. En Europa is een hele grote markt. En die voorsprong die we daar hebben, als we die behouden, dan biedt dat ook op andere plekken in de wereld heel veel kansen.
Want
als
ik denk ook wel dat u daar gelijk in heeft, hoor. Maar u neemt natuurlijk ook wel met dat akkoord een vrij lange tijdsperiode, 2050. En het lijkt toch wel of u een beetje heel hard van start gaat nu, in deze eerste periode. En wat is dan het voordeel, juist voor Nederlandse bedrijven?
Nou, de kosten van niks doen zijn nog veel groter. Want juist voor in het, dat is als wij niet serieus genoeg voorop lopen in het ontwikkelen van klimaatbeleid, dan doet de rest van de wereld gaat zeker niet mee. Want die hebben de Nederlandse en Europese bedrijven zijn vaak grote rijke bedrijven. We zijn grote en rijke landen. Dus wij hebben ook wat meer mogelijkheden om het te doen. Dat biedt ons op de iets langere termijn allerlei afzetvoordelen. Voordelen in de zin van nieuwe klanten, nieuwe bedrijfsoplossingen. En op de korte termijn kan het voor bedrijven spannend worden. Maar ik denk dat het goed kan. Want als BP zegt van wij gaan helemaal voor groen. Als Shell zegt wij tekenen het klimaatakkoord. Dan geeft dat ook wel aan dat die bedrijven deze kansen ook zien.
Dank u wel. Matthijs Sinot, D66, Tweede Kamerlid, woordvoerder op het gebied van klimaat en energie.
Kees de Kort.
Naar een andere woordvoerder. Kees de Kort, macro-econoom, BNR, economiecommentator. Goedemiddag, Kees.
Dag, Thomas.
Laten we het klimaat maar even voor wat het is. We gaan praten over de Europese inkoopmanagers. Voorlopige cijfers zijn, dat moeten we er even bij zeggen. Zien die er nog altijd redelijk uit?
Nou, laten we het grote beeld even schetsen, Thomas. Kijk, het grote verhaal van de wereldeconomie was al een tijdje dat de groei afzwakt in China, in Europa, op een aantal andere plaatsen. En daar is dan sinds een paar weken de commotie met betrekking tot het coronavirus overheen gekomen. En dus we moeten altijd kijken van waar zitten we met de enquêtes? Zitten die als het ware pre-corona of zijn die als het ware in het coronatijdperk uitgevoerd? En even terug naar de economie voor corona. Even tussendoor, dan kom ik daarna op die inkoopmanagers. En we weten allemaal dat de Europese economische groei aan het afzwakken was, is. En dat werd bevestigd in die Duitse cijfers. De Duitse groei in het vierde kwartaal is de Duitse economie tot stilstand gekomen. Nou, in ieder geval daar heel dichtbij. En dat past een beetje in het verhaal van afzwakkende economische groei.
Dat was al gaande, hè? Je moest
dat was al gaande, ja. Dat was al een jaartje van anderhalf. Maar die richting van de beweging was omlaag. Pre-corona. Nou, de Europese bouwproductie in december. Ook hele matige cijfers. Een bevestiging van het verhaal. Dat het de richting van de beweging omlaag was. Nou, de Europese inkoopmensen in januari. En dat duidde op een soort stabilisatie. Het werd niet slechter meer januari, hè, pre-corona. Het werd niet slechter meer, het werd niet beter meer. Nou, dan zijn er een paar dagen, een weekje geleden, zijn de voorlopige cijfers over februari bekend geworden. En die zijn, in ieder geval voor Europa, nou, ietsje beter dan januari, voorlopig. Maar het is wel voordat duidelijk werd dat coronavirus zich ook verspreid heeft over een aantal Europese landen. Maar de rode draad in het verhaal was omlaag in de economie en inkoopmanagers in min of meer stabiliserend op het niveau waar we in januari al zaten.
Maar dus je zegt nu, het is een Europees verhaal geworden met die uitbraak van het virus onder andere in Italië, in Spanje wordt er nu groter getest. En dat gaat het sentiment natuurlijk nog verder beïnvloeden.
Dat denk ik dus, ja.
Kees, ik had ook nog een vraag, Annemiek. Als je nou kijkt naar wat Coolblue vandaag laat zien, hè, is dat ze zeggen van ja, onze warehouses zijn tot de nok toe gevuld. Maar ondertussen gaan de prijzen al wel vast omhoog. Hoe moeten we dat nou weer zien? Is dat een slaatje slaan uit corona? Of,
Inderdaad, dat lijkt me wel. Kijk, daar hebben we het al vaker over gehad, die productie-distributieketens. Dat China-verhaal is pas een week of twee, drie echt groot aan het worden.
Ja.
En ondertussen zijn natuurlijk allerlei schepen met voorraden en producten onderweg naar Europa. Dus de problemen in Europa zijn niet in de productiesfeer niet heel erg niet acuut. Alleen er komt niks meer bij. En de problemen. Dus er komt niks, op dit moment is er niks meer van China aan het komen. En dat gaat nog een tijdje duren, want in China staat de productie stil.
Ja. Ja, en dat zeg je dan een slaatje slaan of zeg je dan strategisch weer anticiperen op?
Thomas, dit is een slaatje slaan, want er komt niks de komende weken. Dat kan ik je nou al vertellen.
Dus weet je dat je misschien nu alvast je prijzen kunt verhogen, omdat je weet dat je over een paar weken aan problemen zit.
Dat is wat Annemiek zegt, hè? Een strategisch slaatje slaan. Ja, is het aanhalingstekens openen, misbruik, aanhalingstekens sluiten van de situatie? Dat weet ik niet. Maar de komende weken, ergens de komende 3-4 weken, gaan er problemen ontstaan in de aanvoer van halffabrikaten en producten. Nou ja, dus als mensen, ja, als je daar denkt, dat wil ik voor zijn en ik wil nu alvast kopen. Dat dynamic pricing, dat is met Uber ook, als slecht weer wordt, gaan de prijzen omhoog. Ja, dat heeft bij Coolblue ook ingezien. Hè. Als iets schaars gaat worden, moet je de prijs verhogen.
Maar dat is heel duidelijke césuur ook in die cijfers. Pre-corona na corona. Laten we nog even pre-corona blijven. Een van jouw favoriete indices, namelijk de Chicago Fed National Activity Index. Januari. Ja, dat is dus pre-corona.
Ja, dat is pre-corona. En het Amerikaanse economische verhaal was dat het in ieder geval minder afzwakt dan Europa en China. En dat wordt ook wel bevestigd door de allerlei harde data uit die Chicago Fed. Want dat was ietsje beter dan december. Niet veel, maar wel wat. Alleen in Amerika hebben we ondertussen ook de inkoop voorlopige cijfers over de inkoopmanagers. Ook van een week of een weekje geleden dat die bekend zijn geworden. Ja, en die Chinese uitstraling, dat nieuws uit China was natuurlijk langzamerhand al slechter aan het worden een week geleden. Dus die inkoopmanagers in Amerika worden ook voorzichtiger. Het Amerikaanse bedrijfsleven, dat hebben we al vaker over gehad, dat was al tamelijk voorzichtig. Nou, aan de maakkant, heel opmerkelijk, valt de schade voorlopig nog mee. Maar aan de dienstenkant, daar is men een heel stuk somberder geworden over de nabije toekomst. Dus dat is wel bijzonder, dat is wel opmerkelijk natuurlijk. Want voorlopig zou je zeggen dat de problemen aan de maakkant zitten. Maar met name de dienstenkant is men een stuk terughoudender geworden.
Kan natuurlijk ook leiden tot een heel andere wending in dat hele verhaal over die handelsoorlogen, denk je niet?
Nou, dat weet ik niet.
Er is zometeen heel weinig handel.
Maar dat doet geen afbreuk aan afspraken die gemaakt zijn natuurlijk. En het grote verhaal, want het grote verhaal tussen Amerika en China was natuurlijk ook dat China zich aan de internationale wereldafspraken moest gaan houden. En dat Trump dat probeerde af te dwingen.
En daar zijn we het over eens.
Dat is natuurlijk even op een laag pitje komen te staan. Omdat het coronavirus nu het alles bepalend is geworden. Maar dat onderliggende verhaal, patenten, kopiëren, eigen bedrijf worden. Dat staat natuurlijk nog steeds. Dus ik denk dat China heeft genoeg problemen met zichzelf. Maar dat als daar de rust weer een beetje terugkeert, dan wordt vanuit Amerika de druk weer opgevoerd om die oorspronkelijke doelstellingen te behalen.
Kees, dankjewel en tot morgen.
Tot morgen, Thomas.
BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
11:45 geweest, tijd om het belangrijkste zakelijke nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Joep Houterman, de nieuwe voorzitter van het college van bestuur van de Fontys Hogescholen. Beursanalist Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. En mijn zakenpartner Annemiek Robeek. Koen, laten we toch maar eventjes bij jou beginnen. Want ik hoorde net van Maud dat alle schermen op rood staan op de beurs. Ook een direct gevolg van coronapaniek?
Nou, het is niet dezelfde paniek van gisteren, maar je ziet dat het herstel dat we vanmorgen bij opening hadden, dat niet vastgehouden kan worden en dat we langzaam maar zeker wat weggegleden zijn naar nu min 0,8 voor de AEX. Nog wel een aantal bedrijven in het groen, maar bij lange na niet datgene wat we vanmorgen zagen.
En ik hoorde van gisteren dat het de slechtste beursdag was sinds de dag na het Brexit-referendum.
Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat je ook even... Zo heb ik dat niet bijgehouden, maar de statistieken zijn natuurlijk altijd leuk.
Hoofd,
ja, wat goed dat jij... Maar je hebt natuurlijk ook veel meer capaciteit dan ik in je hoofd.
Ik had ook nog nooit zo'n heel rood blok in het FD gezien met alle vakjes rood.
Nou, maar dan heb je niet elke dag gekeken.
Niet iedere dag.
Het was net alsof de ring helemaal vast stond, weet je.
Dit hoort erbij. We hebben natuurlijk ook heel veel dagen gehad dat bijna alles in het groen was. En dat gedurende een hele lange periode. Ik denk dat het alleen maar... Ja, het is goed dat er af en toe even flink aan de boom geschud wordt.
Waarom is dat goed?
Nou, omdat dat er beleggers op wijst dat het niet alleen maar Hosanna is en alleen maar in stapjes omhoog gaat. Er hoort af en toe ook een correctie bij, waar die dan ook vandaan komt. En we hadden allemaal eind vorig jaar of begin januari niet gedacht dat die uit de hoek van de corona zou komen. Maar een week of twee geleden leek het erop alsof het allemaal toch redelijk goed in quarantaine was. Nou, en nu blijkt dat dat niet zo is. Is het dan ook terecht dat er weer even een correctie opkomt?
Was volgens mij wat er ook gebeurt, omdat er geen volwaardig en goed alternatief is, moeten die beleggers er wel vertrouwen in hebben. Er is eigenlijk heel weinig wat de beurs echt van de wijs kan brengen.
Nou,
Ze zijn van de wijs.
Nou, dit gebeurt altijd als er paniek is en beleggers kunnen niet, of in het algemeen kan er niet worden gezien wat nou precies de uitkomst gaat zijn. En je gaat de darkroom in. Ja, dan zie je dat alles weggegooid wordt om daarna naar kwaliteitsaandelen te gaan zoeken. Want lang niet alle aandelen worden in dezelfde mate geraakt door corona. Of het nou in China blijft of via Italië je het hart van Europa inkomt, dat maakt dan niet zo heel veel uit.
Maar het beïnvloedt wel het sentiment.
Nou, maar 80% is sentiment. Ja. Ja, en voor korte termijn handelaren en speculanten is dit een moment om te zeggen, we gaan uit de markt. En voor anderen is dit misschien juist wel een moment om te zeggen, van, nou, eens even kijken wat voor koopjes we op kunnen rapen. Want dat is uiteindelijk wat er dan gaat gebeuren.
Of je gaat naar goud, natuurlijk, hè? Mag ik dit verhaal niet ontbreken? Ja. Of is dat al lang geen echte veilige haven meer?
Nou ja, goud heeft af en toe zijn glans weer terug. En dit is zo'n moment. Maar over de lange termijn kunnen we dan niet zeggen dat goud een hele goede beleggingscategorie is geweest. Het is misschien goed om een klein beetje goud in een portefeuille te hebben als bescherming. Maar ja, op het moment dat je het echt nodig hebt, heb je nooit genoeg goud in je portefeuille.
Noem jij trouwens dit echt een correctie? Ja, het is een correctie, want die koers is naar beneden gegaan. Maar heel vaak, of tenminste de vorige keer dat dit aan de orde was, hè, de eerste uitbraak in China, was binnen no time, was het allemaal weer hersteld.
Ja, dat klopt. We hebben diezelfde paniek, om het zo maar te noemen, eind januari even gehad. Nu zie je weer terug dat het opnieuw tot paniek. Gisteren was toch wel heel eventjes een moment van, oh, het is nu in Italië, laten we alles maar in de verkoop doen. En daarna gaat men ook weer even nadenken, want we zien meer kans op een renteverlaging inmiddels ingeprijsd. Men denkt dat de Fed misschien toch nog wel to the rescue gaat komen. Er zijn andere maatregelen die misschien genomen kunnen gaan worden, los van het feit dat we ook een aantal bedrijven hebben die er gewoon veel minder last van hebben en die hun kans misschien wel schoner zien dan een tijd van tevoren. Het is echt niet zo dat bij heel veel vastgoedbedrijven nu de huurcontracten worden opgezegd omdat er een coronavirus is. Sterker nog, het aantal yogamatjes en videospelletjes in China verkocht stijgt opeens omdat mensen thuis zitten en zich doodvervelen en dus maar gaan zitten gamen. Dus ja, gamingbedrijven spinnen er garen bij.
Maar daar redden we de global economy niet mee.
Nee, maar goed, weet je, dit is een tijdelijk linksom of rechtsom. Het gaat of een V worden, waarin we hard naar beneden komen en daarna weer hard omhoog. Of het wordt een U, waarbij we hard omlaag gegaan zijn. Misschien nog wel verder omlaag gaan. Een langere periode zijwaarts kabbelen, omdat we wachten op het moment waarop het aantal besmettingen weer afneemt en niet verder toeneemt. In Italië ga je eerst nog een toename zien, om vervolgens naar die afname te gaan die we nu in China zien.
Maar de effecten zien we
gaan naar een ander onderwerp, want het beleggerspanel gaat zich er ook nog over buigen. Koen, met jou erbij. Ik wil naar het onderwerp van meneer Houterman. Dat is namelijk het feit dat er een nieuwe voorzitter is van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Ingrid Thijssen.
Ja, Ingrid Thijssen. Ik las de benoeming gisteren in de krant. En ik dacht van, goh, ik ben wel benieuwd wat haar beleid wordt en hoe zij gaat inzetten om samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen.
Nou, misschien dat ze nu nog open staat voor suggesties. Wat zou u haar willen aanraden?
Nou, ik zou haar willen aanraden om de strategische dialoog stevig in te zetten. Ook al omdat we, denk ik, op de inhoud van ons onderwijs en onderzoek heel veel baat hebben bij een continue interactie met het bedrijfsleven.
Het klinkt een beetje alsof die interactie nu nog in onvoldoende mate het geval is.
Nou, dat kan altijd beter.
Omdat u zegt, dat zou ik haar als eerste prioriteit willen meegeven.
Ja, omdat dat ook voor onze prioriteit is. Dus het is altijd fijn als je aan de andere kant van het spectrum ook als boegbeeld van het bedrijfsleven iemand die dat ook omarmt. Dus wij omarmen het als hogescholen. En ik denk, als zij het ook omarmt, dat helpt allemaal.
Annemiek, ken je haar persoonlijk?
Nee.
Nee. Wat vind je van de benoeming?
Ik denk dat het een goede is. Ik heb natuurlijk ook de achtergrond gelezen. En ik denk dat ze uitermate geëquipeerd is om juist in deze fase van die energietransformatie en transities met haar achtergrond ook daar goed een richting aan te geven. En ze leek me een heel verbindend persoon.
We gaan naar jouw nieuws. Het gaat ook over leiderschap. Nieuw leiderschap, heb ik begrepen.
Ja, ik vind het interessant, hè, wat we in de wetenschap al een tijd bestuderen, is dat duo-leiderschap. En dat past ook heel goed in de trend om veel meer diversiteit en meer kantigheid in dat leiderschap te hebben. En niet alles in één ego te stoppen. En op Nijrode heb ik dat zelf ook vaak gepropageerd. En dat is ook succesvol geweest. Maar we zien het natuurlijk in de bij DSM zien we het ook, hè, hoe dat nu ook in duo's gaat.
Het zou je weet nog niet hoe het gaat, want ze zijn nog niet begonnen.
Nee, maar het zijn niet onervaren mensen. Ze hebben natuurlijk al wel met elkaar samengewerkt. Maar waarom ik het oppak is omdat we bij de Groene, de Groene in Duitsland, hebben we altijd een duo-leiderschap gehad. En dat werkt fantastisch. Hè. Ze hebben gisteren ook in Hamburg bij de verkiezingen ook dubbele cijfers kunnen draaien.
En dan krijg je dubbele leiders, dubbele
cijfers. Geweldig. Ja, maar ik denk dus dat dat helpt. Dat er meer bindingskracht zit. Ja, dat je dus meer mensen kunt bereiken doordat je als duo ook meer kunt laten zien. En nu komt daar dan toch weer, en dan daar denk ik is de politiek misschien loop je achter op dat wat we in het bedrijfsleven gaan zien. Dat daar het K-woord, de kansler, dat kan natuurlijk alleen maar weer één iemand zijn. En hoe interessant zou het zijn als een land ook niet door een duo
geleid wordt? Ik denk dat het interessant is, maar moet je ruimte bieden voor een experiment als het gaat over het landsbestuur?
Maar stel dat de Groenen echt gaan winnen.
Toch nog heel even, want we hebben het in het boardroompanel ook gehad over dat duo-leiderschap, ook rondom DSM. Ja. Daar werd toen enthousiast op gereageerd. Andere mensen zeiden, het is een zwakte bot. Moeten er nou echt twee mensen aan te pas komen om één iemand te vervangen? Wat zegt dat over de kwaliteiten van Feike Sijbesma? Is hij dan werkelijk onvervangbaar? En iets anders wat genoemd werd, was dat de meerwaarde, het van elkaar leren, beter worden, dat na verloop van tijd een beetje weg-ebt, omdat die meerwaarde ook maar tijdelijk is.
Ik denk juist dat het challengen van elkaar heel erg belangrijk is. Dat het ook past bij meer teamwork. En dat het ook afstraalt, zeg maar, om de mensen om je heen. Omdat vaak zien we juist dat de raad van bestuur ook behoorlijk gesiloïseerd is. Dus in stukjes opgeknipt is. En juist wanneer je het met duo's doet, komen er meer inhoudelijke thema's. Maar kan het ook gemakkelijker opgelost.
Ik heb het idee dat ze bij de Fonds Hogeschool fout hebben gemaakt. Ze hadden er twee moeten benoemen.
Nou, we zijn dan best een drie, hoor.
Jawel, maar goed. U bent uiteindelijk toch de voorzitter van de raad van bestuur.
Ik ben de voorzitter, maar ik haak even aan op je siloïsering. Ja. Als driehoofdig bestuur ben je wel met elkaar in gesprek over elkaars portefeuilles. Als je dat niet doet, dat kan. Hè, daar kun je je toe laten verleiden, omdat dat veiliger is. Maar ik ben wel van de school van dat
het moet collegiaal.
Collegiaal, ja. Je intensief bemoeit met elkaars verantwoordelijkheden.
Ja, maar ja, dat is toch niet overal zo?
We gaan tot slot nog heel even een uitstapje maken naar China. En dat is voor Tesco dan voor het laatste, hè, Koen?
Ja, voor Tesco voor het laatst. Die sluiten een hoofdpijndossier, denk ik. Ze verkopen hun joint venture aandeel in CHR. Dat is een Chinees staatsbedrijf waarmee ze heel veel winkels hebben. Daar zijn ze in 2014 mee begonnen. En nu gaat er dus een stuk omheen. En dat
die
is
kant eigenlijk moment. Ja, maar ik neem aan dat hier strategie achter zit en geen virus.
Ja, dit is niet. Dit is structureler dan een virusje. Want ook in Thailand en Maleisië trekken ze zich terug. Ze hebben toch wel heel veel problemen gehad daar om echt goed door te breken. En ook heel veel kritiek over zich heen gehad vanwege dat aandeel in China. Het was rond de kerst dat er een Brits meisje een boodschap vond uit kerstkaarten. Die door Tesco werden verkocht met een handgeschreven boodschap van Chinese gevangenen die moesten werken aan dingen. Dat heeft toen de kranten ook gehaald. En ook dat zal niet de aanleiding zijn om zich definitief terug te trekken. Maar het is nooit echt een heel succesvol verhaal geweest voor Tesco.
Eigenlijk. Dat ging nooit goed.
Nee, en zich dus nu terugtrekkend op het gebied waar ze wel de resources kunnen gebruiken. Goed kunnen gebruiken, de opbrengst uit de verkoop om hun operatie in de UK verder een boost proberen te geven.
Koen Bender, oftewel Comeback Koen. We zien jou zo meteen weer om 13:30 voor het beleggerspanel. En na 12:30 praat ik verder met Joep Houterman, die zich vanaf 1 maart officieel de bestuursvoorzitter van Fontys Hogescholen mag noemen.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Als het aan de nieuwe voorzitter van het college van bestuur van Fontys Hogescholen ligt, dan gaan er meer studenten een tijdje naar het buitenland. Joep Houterman is nu nog waarnemend, maar per 1 maart officieel aan het roer bij Fontys. Hij is hier te gast, welkom. Mijn zakenpartner is Annemieke Robeek. Om even bij uw voorganger te beginnen, dat is wel netjes, na 10 jaar. Gaat u werkelijk dingen anders doen of niet?
Ik ga erop voortborduren. Wat Nienke heeft heel goed op de kaart heeft gezegd, is onze oriëntatie op de toekomst. Tech noemen ze dat, tech skills, toekomstige vaardigheden. En het For Society, dat is een hogeschool, een belangrijke maatschappelijke organisatie is en dus ook een belangrijke maatschappelijke opdracht heeft.
Maar dat is toch, hoop ik, al langer dan 10 jaar tussen de oren van iedereen erbij vond.
Ik zou zeggen dat is al decennia lang zo, maar het is denk ik wel
geconcretiseerd door Nienke.
Het is absoluut door Nienke geconcretiseerd en van handvaten voorzien. Dus dat helpt heel erg om daarop voor te beduren.
En u gaat erop voortborduren. U komt dus niet met een nieuw grand design om het allemaal anders te doen. Maar nee, u gaat hopelijk toch wel wat accenten verleggen. Of gaat u
het winkel passen? Ja, ik ga wel op een aantal dingen wat nadruk leggen. Ik wil verder met de doorontwikkeling van ons onderwijsportfolio. En dan hebben we het over associate degrees, bachelors en masters. Zowel qua inhoud als qua nieuwe inhoud vooral. Ja. Dat is één. En de tweede is dat ik de omvang van ons onderzoek, ons praktijkgericht onderzoek, verder wil vergroten.
Ik wil ook nog de minister van Onderwijs aanhalen, minister van Engelshoven, die opende het HBO-jaar en toen zei ze dat ze hoopt op meer hogescholen met een herkenbare, unieke identiteit en aantrekkingskracht. Voelt u zich aangesproken? Bent u onderdeel van een grijze massa of springt u er al uit?
Ik denk dat we er uit willen springen vanwege onze verbinding met het werkveld die we in de verschillende disciplines hebben. Wij zijn een ontzettend brede hogeschool. We hebben zo ongeveer alle disciplines in huis. Een van mijn collega's zegt, wij bedienen de boeren en de varenden niet. Hè. Dus scheepvaart en transport en het groene onderwijs hebben wij niet in huis. Maar voor het overige hebben we nagenoeg alles in huis. Dus daarmee zijn we wel een brede hogeschool. En waar ik wel op herkenbaar wil zijn met Fontys, en dat zijn we ook in toenemende mate, is de manier waarop we in gesprek zijn met de mensen in het werkveld en met organisaties in het werkveld.
Maar een hogeschool die zich wat meer toespitst op bepaalde sectoren, op bepaalde opleidingen, die heeft het wellicht wat makkelijker om herkenbaarder te zijn, want die bedient een niche. En die kant wilt u dus niet op?
Nou, wij bedienen dan diverse niches. Laten we zeggen, we hebben lerarenopleidingen, die bedient het niche van, we zijn de grootste lerarenopleider van Nederland. We hebben grote engineeringopleidingen in het hart van Eindhoven. We hebben logistiekopleidingen in Venlo, waar logistiek weer heel erg belangrijk is.
De facilitaire opleidingen.
En we hebben facilitaire opleidingen, we hebben creatieve opleidingen in Tilburg. Dus we bedienen dus diverse deelmarkten of deelniches.
Maar hoe komt u dan zeg maar van de supermarkt naar de speciaalzaak?
Nou, door de instituten bij ons, we hebben 25 instituten, vooral volop de ruimte te geven om aansluiting te zoeken bij het voor hen relevante werkveld.
En is dat ook waar u dan de link met het onderzoek wil gaan vinden?
Ja, in de link van het onderzoek willen we misschien dat ik wat voorbeelden mag geven. Ik was laatst bij in een zorginstelling. Mm-hmm. En heb ik een convenant ondertekend waarin onze fysiotherapieopleiding, onze verpleegkundeopleiding, onze opleiding medische beeldtechnieken, maar ook met SUMMA, een ROC in Eindhoven, waarin we samen met het Maxima Medisch Centrum een convenant hebben getekend over de opleiding van mensen. Ja. En het doen van onderzoek daaraan gekoppeld. Dus dat heeft een aantal positieve effecten, is dat onze studenten goed ter plekke begeleid worden en dat we tegelijkertijd in een goede dialoog zijn over de inhoud van het werk wat mensen daar doen.
Ja, leidt het ook tot een andere vorm van onderzoek, meer interdisciplinair onderzoek?
Ja, het leidt tot dat doordat mensen vanuit verschillende disciplines aan één tafel zitten, mm-hmm, en ook met mensen van verschillende rollen, ja, dus mensen een rol in zo'n ziekenhuis, maar de rol van ons als docenten en onderzoekers, ja, dat leidt tot het vastpakken van wat complexere vraagstukken.
Ja, ik denk ook dat het belangrijk is wat u zegt, omdat daarmee die valorisatie van vaak academische kennis in zulke settingen, zoals u die net schetst, veel gemakkelijker gaan en veel beter gaan.
Ja, en ik zou eigenlijk willen zeggen dat we ook praktijkgerichte kennis ontwikkelen.
Ja, want die heeft u nodig. Ja, precies,
want die hebben we heel erg nodig. En dat sluit ook direct aan op de behoeften van een organisatie waar we dan mee samenwerken.
Ja, maar ook van de patiënten.
Ja,
u haalt al een paar keer aan de praktijk en daar moet het gaan gebeuren. Is het HBO of bent u misschien de B in HBO beroepsonderwijs een beetje dan vergeten of niet? Of moet er extra nadruk op leggen?
Nee, die zijn we niet vergeten. Ik denk dat de HBO zich altijd wel op het of een beroepsopleiding gefocust heeft. Hè. Maar de ontwikkelingen in de buitenwereld gaan snel en gaan steeds sneller. En het bijhouden van die inhoudelijke ontwikkelingen, ja, dat doe je door heel nauw en
haast erop te zitten.
Er bovenop te zitten, je eigen processen daarmee te integreren.
Ja.
En dat betekent ook aan de andere kant dat je de processen van de van de ziekenhuizen, van de scholen, van de bedrijven, dat je daar afspraken moet maken over hoe jouw studenten, maar ook hoe onze docent-onderzoekers daarin participeren.
Is het in dat opzicht heel anders dan het mbo, waar ook echt met werkgevers wordt gesproken over wat er in het curriculum zit, wat er geleerd moet worden, aan welke kwalificatie een student en leerling moet voldoen?
In het mbo is dat wat strakker geregeld allemaal. Ja, dat klopt.
Zou u die kant op willen dan? Als u toch zegt, het gaat uiteindelijk om...
vraag het me af. Ik weet niet of dat ik dat zou willen. Wat ik wel zou willen is dat die professionals die bij ons de opleidingen vormgeven, dat die zelf met de professionals in die werkorganisaties schakelen.
Precies, want dat is vaak een zwakke schakel geweest. Hè, tussen de docenten, die aan de ene kant wel de theorie uit de boekjes moeten doseren, maar aan de andere kant de enorme versnelling in het praktijkveld zelf.
Ja, ja.
En daar zijn de vernieuwingen mogelijk, denk ik. Zowel naar de toegepaste onderzoekskant toe, maar ook naar andere werkvormen en andere leervormen.
Ja, ja. En dat geeft ook weer uitdaging. Ik was laatst bij een groepje docenten bij ons die in zo'n context studenten moeten gaan begeleiden. En dat is extra ingewikkeld, hè, want die moeten met die studenten die buiten hun klaslokaal actief zijn, maar ze hebben zich ook te verhouden tot zo'n werkorganisatie. En hoe ga je daar dan mee om? Dus we vragen ook allerlei nieuwe kennis en vaardigheden.
Een docent kan niet meer lessen geven. Ik denk dat dat een belangrijke streep is waar je zo meteen positief overheen gaat. Ja. Een andere scheiding. Het gaat niet meer om lessen geven. Het gaat om begrip hebben vanuit de praktijk en begrip hebben voor al die vernieuwingen die er aankomen. En daarmee de studenten bewapenen. Ja. Maar tegelijkertijd zullen docenten steeds meer zelf moeten leren. Hè? Dat is eigenlijk die upskilling van docenten zelf. Ja. Hoe gaat u dat regelen?
Nou, dat gaan we regelen door daar ook ruimte aan te geven en mensen daar ook op uit te dagen en daarop te investeren. Maar ze ook wel vooral in deze context te brengen, zodat dat leren ook veel makkelijker gaat. Ja. En ze dus maar uitgedaagd worden.
Ik spreek wel vaker onderwijsbestuurders. Ja. Wat ik een interessante uitspraak vind is, wij leiden niet op voor de vacature, wij leiden op voor de arbeidsmarkt. Hoe staat u in dat vraagstuk?
Nou, we hebben een dubbele opdracht. Hè? Wij leiden mensen op zodat ze snel in staat zijn om in hun eerste vacature te stappen. Om hun eerste baan te hebben. Ja. Maar we leiden ze ook op dat ze gedurende de 40 jaar die erachteraan komen,
en die
zich kunnen blijven ontwikkelen. En ook de skills hebben om vervolgens later andere stappen te maken. En ook weer verder door te leren.
Maar de kritiek van werkgevers is zo af en toe, dan neem ik iemand aan, een starter met een diploma, mbo, hbo diploma. En dan moet ik vervolgens nog heel veel zelf doen om ervoor te zorgen dat ze iemand volledig mee kan doen in de organisatie.
Ja, dus dat zei dan maar zo.
Ik vraag het even aan meneer Houten.
Ja, kijk,
eerste baan.
Er zijn natuurlijk ook heel veel werkgevers die zeggen van, goh, heel veel van de inhoud, dat leren ze bij ons wel, maar leer ze vooral leren en leer ze werken. Dus er zijn ook wel heel veel verschillende opvattingen over van wat je van afgestudeerde mag verwachten.
Ik was benieuwd naar uw opvatting, maar is duidelijk.
Ja. Maar je lost het probleem niet op, want een hbo moet natuurlijk toch ook wel mensen in zekere concepten leren opvoeden. Want daar hebben die bedrijven heel veel aan. Willen ze ook toekomstbestendig worden en ook met die nieuwe trends mee kunnen gaan. En ik denk dat het bedrijfsleven dat nog wel eens onderschat, wat toch aan vernieuwing wel meegegeven wordt.
Ja, en aan, zeg maar, permanent nieuwsgierige houding en een onderzoekende houding. En dat zijn wel, dat is wel een houding en een vaardigheid die je nodig hebt om goed te kunnen blijven ontwikkelen en functioneren als hbo-afgestudeerde.
Die nieuwsgierige houding die gaat misschien zelfs wel over de grens. U schreef afgelopen zomer een opiniestuk in het FD, waarin u onder andere vaststelt dat de minister van plan is besluiten te nemen die slimme investeringen in de ontwikkelingen van studenten belemmeren. En dat die Nederlandse studenten niet heel erg internationaal mobiel zijn. Waarom is dat erg?
Heel even de setting van Fontys. We zitten in een aantal regio's. De regio rondom Venlo, we zitten in Zuid-Limburg, in Sittard, in Tilburg, Eindhoven. Dat zijn allemaal regio's met heel veel internationale dimensies. Eindhoven is bekend als Brainport, waarin onze techneuten, de ICT'ers en de engineers in het bedrijfsleven komen werken. Dat zijn bijna allemaal zeer internationaal georiënteerde bedrijven. Maar ook onze afgestudeerden van de PABO, die hebben te maken met een snel internationaliserende populatie in hun klas. Even twee uiterste pakken. Dan is het denk ik aan ons de opdracht om ze zo goed mogelijk op die zaak voor te bereiden. De mensen die in de logistiek in Venlo afstuderen, die komen in bedrijven te werken waar de voertaal meestal Engels is. Waar mensen, heel veel buitenlanders werken, ze ook heel veel interacties hebben met het buitenland. Nou, als je in die context werkt, dan moet je er denk ik als hogeschool alles aan doen om mensen daarop voor te bereiden. En hoe doe je dat? Dat doe je door naar je curriculum te kijken. Dat doe je door docenten naar binnen te halen die ook die internationale oriëntatie hebben. En dat doe je ook, en een deel doet dat ook, voor studenten die dan naar het buitenland gaan.
Maar je doet het niet door het te verplichten, zoals je al kunt verplichten dat mensen een scriptie schrijven.
Nee, ik doe het niet door je te verplichten. Ik ben wel meer van de verleiding en de verlokking. En het faciliteren als organisatie.
Wat moet de minister doen eigenlijk trouwens? Want u stelt in dat artikel dat de minister van plan is om dingen te doen die dit niet bepaald
toen nog, en dat speelt nog wel voor een deel. Dat ging over de bezuinigingen op de Nuffic en op het kantorennetwerk wat zij, wat zij onderhouden. En wat heel in de interactie is met het buitenwereld wel enorm van belang is. En ik dacht van, ik wil dat dus plaatsen in het belang van de Nederlandse student die daarbij heeft.
Maar als ik nou kijk naar de universitaire studenten, dan hebben we daar natuurlijk al heel lang, decennia lang, de Erasmusbeurzen. En je kent bijna geen academische student die niet in het buitenland gestudeerd heeft. Is dat dan zo'n groot verschil met de hogescholen?
Nou, de hogescholen, wij maken ook gebruik van het Erasmusprogramma. Ja? Dus daar.
Dus er zijn faciliteiten.
Ja, er zijn faciliteiten.
Of zijn het dan andere contacten? Want je ziet natuurlijk wel dat ook de glans van een universiteit of van een opleiding vaak is van welke contacten heb je ook in het buitenland, waardoor je de studenten ook goed kunt faciliteren en er over en weer uitwisselen.
Nee, we hebben een uitgebreid netwerk ook van partnerinstellingen in veel buitenlanden. En dat is een van de manieren om het voor studenten makkelijker te maken.
Ja, maar misschien moet je daar nog meer in investeren zelf.
Ja, dat zou wel zomaar zo'n goed idee kunnen zijn. Ja.
China is op dit moment niet de gedroomde bestemming, kan ik me voorstellen. Er waren studenten met plannen in die richting, maar die blijven thuis.
Ja, die blijven thuis. En er zaten er ook een aantal studenten die zijn inmiddels weer teruggekomen.
Nou, was dat nog een hele operatie? Of?
Nou, we hebben, laten we zeggen, Fontys mag zich gelukkig prijzen dat we een team van mensen hebben die continu de buitenwereld monitoren. Die dus continu monitoren van wat is er in wat voor land aan de hand. Ja. En daar gelijk gaan inventariseren welke studenten zitten daar, welke studenten willen daar naartoe en wat voor besluiten moeten we daar ook over nemen om de studenten te waarschuwen dan wel terug te roepen.
Ik ga ook een besluit nemen. Dat betekent, het is tijd voor de dilemma's. Het zijn er drie. U moet kiezen. Achteraf kunt u nuanceren. Het is jammer dat het aantal mbo'ers dat doorstroomt naar het hbo afneemt. Of nee, dat is prima, die mbo'ers zijn hard nodig op de arbeidsmarkt.
Dat is jammer, ik ga dat zo meteen nuanceren.
Op de hbo-opleidingen komt steeds meer ruimte voor een leven lang leren voor afgestudeerden of voltijd opleidingen voor jongeren. Dat blijft ook in de toekomst onze kerntaak.
Voltijd blijft zeker een kerntaak.
Wanneer het geld op hbo's net als op universiteiten herverdeeld moet worden tussen alfa- en beta-opleidingen, dan doen we dat of daar ga ik me met hand en tand tegen verzetten.
Ik denk dat ik me daar tegen ga verzetten.
En daarin zou u dan niet alleen staan. De commissie van Rijn heeft daarnaar gekeken, uitgebreid onderzoek naar gedaan. Het komt voort uit het feit dat er behoefte is aan meer mensen met een beta-achtergrond. Maar er was niet heel veel meer geld. Dus kwam het er kort gezegd op neer dat geld, dat moeten we dan herverdelen. Er moet meer geld beschikbaar zijn voor opleidingen. Het ging toen nog over universiteiten die richting die beta-kant gaan. Waarom zegt u nu, stel dat dat wordt doorgetrokken naar het hbo, dan ben ik daar geen voorstander van?
Nou, omdat ik het wel heel ingewikkeld vindt om te gaan wegen wat de waarde is van een afgestudeerde techniekingenieur ten opzichte van een afgestudeerde leraar of een afgestudeerde
hotelmanager.
Ja, maar u noemt nu met die leraar natuurlijk twee beroepen op waarvan we allebei kunnen constateren, alle drie hier in de studio.
Ja, maar dan zou ik wel graag willen horen van waar het dan weg moet. Ik zit regelmatig in allerlei sectoren aan tafel. En of het nu in de techniek is, of in de zorg, of in in het onderwijs, of de logistiek. Iedereen schreeuwt om mensen. Meer, meer, meer. En dan vind ik het wel een ingewikkelder worden om te zeggen van, nou, laten we daar maar eens wat aan gaan sturen met geld.
En is het ook niet een beetje achterhaalde discussie om de beta's altijd voor te trekken? We doen dat nu al bijna 20 jaar. Terwijl we zien dat ook in heel veel, in de gamma en de alpha vakken, er steeds meer, zeg maar, technologie ingekomen is. Ja. Je kunt een verpleegkundige, dat is een techneut. Maar toch zullen we verpleegkunde niet snel als een beta-opleiding zien. Ja. Terwijl dat wel zo is.
Nou ja, we zien de technologie wordt onderdeel van steeds meer opleidingen.
Precies.
De technologie wordt ook een opleiding voor onze sociaal werkers.
Precies.
Die digitaal, met digitale informatie om moeten gaan. Dat geldt voor onze pedagogen. Onze pedagogen moeten zich leren verhouden in een snel digitaliserende samenleving. En wat voor consequenties heeft dat voor de opvoeding van jonge mensen? Dus die strakke scheidslijn tussen disciplines is er bijna al niet meer vol te houden.
Lijkt mij ook.
Van Rijn die wil dat toch proberen te sturen met geld. Een andere conclusie uit zijn rapport is dat de bekostiging van universiteiten op basis van volume niet meer van deze tijd is. Hij zegt er ook over: reduceer onmiddellijk de overmatige groeiprikkel in het stelsel die voortvloeit uit de studentgebonden bekostiging. Breng meer stabiliteit in de onderwijsbekostiging van universiteiten en hogescholen. Nou, met die eerste conclusie was u het zojuist niet echt eens. Bent u het met deze eens?
Dit punt staat ook in de strategie van de minister. Waarin
er is ook over gedebatteerd in de Tweede Kamer.
Ja, waarover wordt gedebatteerd in de Tweede Kamer. Waarin je zegt, we gaan iets minder per student bekostigen en wat meer in een basisbekostiging. Ja, ik weet, zit niet zo goed in het thema om daar nou heel precies naar te kijken. Maar
u zit niet zo goed in het geld, maar u bent toch de nieuwe bestuursvoorzitter?
Ja, nee, dat klopt. En mijn collega zit er heel goed in. Maar waar ik... Wat ik mij afvraag, is of dat het iets verschuiven daarin nu gaat leiden tot ander gedrag van studenten. Of tot ander gedrag van instellingen.
Nou, dat laatste, daar gaat u voor een deel zelf over. U haalde het net ook aan, er wordt gedebatteerd in de Tweede Kamer. Daarin heeft de minister gezegd dat het hoger onderwijs aan zijn eigen succes ten onder dreigt te gaan. De grens is bereikt.
Maar wat zegt de minister dan?
Nou, de minister zegt nu dus, en dat komt een beetje neer op wat u net ook al vaststelde, universiteiten en hogescholen moeten meer gaan samenwerken, minder gaan concurreren, en daartoe zal het bedrag dat er per student aan die instellingen wordt uitgekeerd worden verlaagd. We moeten naar meer rust in het stelsel.
Nou, ik denk dat we naar meer samenwerking in het stelsel moeten.
Ja, en een ander is een kostenbezuiniging.
En een ander is een kostenvraagstuk. Ik vind de samenwerking in het stelsel veel interessanter.
Maar waarom vindt u de bekostiging per student, en ik zie dat Annemiek het ook met u eens is, waarom vindt u dat niet interessant? Want dat leidt toch tot een bepaald gedrag, ook van instellingen? Als je op volume wordt afgerekend, zo kijken we toch ook naar ziekenhuizen, worden die op volume afgerekend of op kwaliteit?
Ja, maar misschien is die analysis dus niet meer van deze tijd. Omdat hij inderdaad tot al die stressprikkels geleid heeft. Maar ook binnen de besturen tot sturen op het verkeerde. En ik denk dat je wel kunt zeggen dat als je het hebt over de grote trends en het opleiden voor de maatschappij, zoals u ook zegt, en de upskilling en de reskilling, dan heb je een veel bredere opgave. En dan moet je niet meer alleen naar één student kijken, maar dan moet je juist ook kijken hoe presteren de onderwijs.
Maar dat is toch precies wat zij zegt, of niet?
Ja, nee, want ik denk dat de minister het weer als een kostenbezuiniging gaat zien. En dat het zou ook heel jammer zijn als de samenwerking, waar we echt voor zijn, hè, want het is heel erg van belang, ook de uitwisseling tussen studenten van verschillende onderwijsinstellingen is heel erg van belang. Kan je heel veel van leren. Kan ook het niveau omhoog halen. Maar als dat alleen maar leidt tot bezuiniging en weer boekhoudkunde, dan is dat niet goed.
Meneer Houtman, u bent ook niet overtuigd, begrijp ik.
Nou, ik zie veel meer in het creëren van samenwerking tussen ons en de ons omringende universiteiten. We zijn nu onder andere met de TUE in gesprek, hè, over hoe kunnen wij de samenwerking op inhoudsgebied, maar vooral ook in wisselstroom heet dat, hè, hoe maken we het studenten over en weer makkelijk om in elkaars onderwijs te participeren, dan wel over te stappen. Onze verbinding met het MBO en het VO, daar zijn we ook continu in gesprek, met het dialoog met de collega's daarvan. Ik geloof veel meer in dat soort samenwerkingen, ook rondom allerlei nieuwe thema's. Hè, dat we ook met de hogescholen in de buurt rondom de tafel gaan zitten. Dus het komt vanuit het idee dat wij ons elkaar alleen maar zien als een soort concurrenten die eindeloos strijden om studenten. En de werkelijkheid is, en dat is de manier waarop ik erin wil zitten.
Maar zolang er geld mee gemoeid is, zou ik ook die concurrentiestrijd aangaan.
Maar als je het als...
Nee, maar ik vraag het toch even aan u.
Ja, natuurlijk wil je jezelf laten zien als een goede en interessante hogeschool. En mijn stelling is, op het moment dat je interessant, aantrekkelijk onderwijs biedt, dan komen die studenten vanzelf wel.
Ja, ik denk dat je een beetje in een ecosysteembenadering kan neerzetten. En dan zie je hoe eigenlijk die vloeiende bewegingen, zoals u die net ook schetst, van studenten tussen mbo, hbo, universitair, maar ook voor de docenten, dat dat een veel logische benadering is. Dat je die faciliteert vanuit je bestuurdersrol. Ja. Ja. In plaats van dat je op die individuele prestatie zit.
Ja, en ik zou ook uitgedaagd worden over hoe wij. En met name in de Brainport is dat natuurlijk heel erg uitgewerkt. Dat is echt een ecosysteembenadering die uitermate succesvol is gebleken. En daar zijn we natuurlijk nog lang niet klaar mee. Maar ik vind dat wij als hogescholen daarop uitgedaagd mogen worden. Hoe acteren wij in het netwerk van bedrijven, overheden, andere kennisinstellingen voor de sectoren die wij bedienen? En volgens mij is dat een veel interessantere discussie dan de discussie over dat we elkaar studenten proberen
af te stoppen. Maar u heeft wel belang bij studenten die doorstromen vanuit het mbo of studenten vanuit de hogescholen die doorgaan naar de universiteit. U wilde het dilemma waar u net voor koos, wilde u nuanceren. Ik herhaal het nog even. Het is jammer dat het aantal mbo'ers dat doorstroomt naar het hbo afneemt. Of nee, prima, want die mbo'ers zijn op dit moment hard nodig op de arbeidsmarkt.
Voordat ik bij Fontys werkte, was ik bestuurder van Eres. En Eres is een groene kennisinstelling. Dat heeft VMBO, MBO en HBO. Het dilemma van de MBO'er, van MBO 4, die kan doorstromen naar het HBO, is van ga ik verder studeren of ga ik werken? Het werkveld trekt aan die afgestudeerde, wat logisch is. En die individuele student, die moet een overweging maken. Ga ik gelijk werken of ga ik doorstuderen? En ik vind dat het aan dat individu is, om op goed voorgelegd, om daar zelf een keuze in te maken. En ik vind ook dat wij een beetje op moeten passen dat je een soort van aan zo'n persoon gaat lopen trekken en zeggen van, goh, jij moet nu in mijn hokje komen. En natuurlijk wil ik graag mbo-studenten hebben. Ik wil wel gemotiveerde mbo-studenten hebben.
Ik denk dat met name ook voor het mbo 4 niveau geldt. Hè?
Ja, zeker.
En dan, daar kan anders ook een verdringingseffect in zitten. Dus je zou mbo 4 studenten met een werkjaar en dan naar een hbo, kan je ze enorm veel beter maken. En relevanter maken. Ja. Terwijl je niet aan de verdringing van de andere mbo-niveaus gaat tornen.
Maar wat zegt u dan tegen die mbo'er die op dit moment voor de keuze staat en die toch nog even op een voorlichtingsdag komt van Fontys en staat voor de keuze, ik ga nu werken, ik kan er ook behoorlijk wat mee verdienen, want ik ben gewild, of ik ga nog studeren aan een hogeschool. En wat pleit er dan voor om te zeggen, ga toch maar de studenten.
Als je denkt dat je nog niet uitgeleerd bent, hè, als je nog nieuwsgierig bent naar nieuwe inhoud, studeer dan vooral verder. Want dat is denk ik ook van, waar ben je als individu aan toe? En ik denk dat we zo jong volwassenen ook zo moeten benaderen. En zo die vraag moeten voorleggen. Want als ze dat niet zijn, dan stoppen ze na een aantal maanden of weken met die studie. Dus ze moeten er ook gewoon ook echt voor gemotiveerd zijn.
Ik heb nog één vraag voor u. En dat is de vraag wat de belangrijkste beslissing uit uw carrière was tot nu toe. Wat was een kantelpunt? Heeft u die voor mij paraat, zo'n beslissing?
Nou, een kantelpunt is wel geweest toen ik heb een tijdje als ontwikkelingswerker in dienst van buitenlandse zaken op projecten gewerkt. En het besluit om met mijn vrouw en mijn zoon om weer terug te keren naar Nederland. Ik had ook voor kunnen kiezen om langjarig als expatriat in het buitenland verder te gaan. Maar ik heb er heel bewust voor gekozen om in Nederland te komen.
Waarom?
Omdat ik voor mezelf daar allerlei interessante ontwikkelingen zag. Ik het mijn zoon wel gunde dat hij gewoon in een stabiele omgeving opgroeide. En voor mijn vrouw was het ook wel fijn om gewoon weer terug naar Nederland te gaan.
En u heeft, dat vond ik interessant om te lezen, een studie tropische veehouderij afgerond aan de Wageningen Universiteit. Heeft u het idee dat u heel ver van huis bent inmiddels, als u dat afzet tegen de studie, of zit er toch nog iets in?
Ik ben natuurlijk een typische ingenieur. Ik probeer van altijd alles als dingen beter te maken. En ik heb in mijn studie ook een lesbevoegdheid gehad. Dus ik ben mijn loopbaan ook begonnen als docent. Dus dat helpt wel heel erg om het perspectief van een docent te kunnen snappen.
Hoe groot is de kans dat u uw loopbaan ook afsluit als docent? Dat u denkt, dat besturen, dat heb ik nu gehad. Ik wil toch nog, die beweging zie je af en toe, ik wil toch nog weer het veld echt in.
Voorlopig even niet. Eerst maar eens op 1 maart full speed ahead. Dus dat ga ik eerst de komende jaren maar eens doen. Maar ik kan me voorstellen dat je op enig moment zegt van, ik vind het ook wel leuk om weer kennis over te dragen. En dat zou ik in Nederland wel doen, maar misschien ook wel in het buitenland.
En misschien wel op een heel ander terrein.
Ja. op een heel andere trein. Nee, in de tropische veehouderij heb ik weinig meer te vertellen. Daar heb ik mijn
ontwikkeling
mijn
vakken... is verder gegaan.
Ja, dat kun je wel stellen. Ja.
Joep Houterman, de nieuwe bestuursvoorzitter vanaf 1 maart van Fontys Hogescholen. Dank voor uw komst.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Welkom terug bij BNR Zaken doen met als mijn zakenpartner vandaag Annemieke Roobeek, hoogleraar strategie en transformatiemanagement aan Nijrode Business Universiteit en voorzitter van Social Finance NL. En we gaan het hebben over werkstress en burn-outs. Ondernemer Jeroen van der Graaf kreeg door een ziekte te maken met een lege energietank en hij gaat nu met zijn bedrijf System U burn-outs te lijf. En hij is de gast. Welkom.
Dankjewel, goedemiddag.
Ik denk, en dat is niet gebruikelijk, dat we toch even moeten beginnen bij jouw persoonlijke situatie, want jij bent ziek. Ernstig ziek zelfs. Ja. Hoe heet jouw ziekte?
Ik heb om uiteindelijk kans achter dat ik neurosarcoïdose heb. En dat is een zelfontstekingsziekte. En dat houdt eigenlijk in dat mijn lichaam zichzelf ziet als een vijand. En dan valt hij eigenlijk mijzelf aan en dat veroorzaakt granulomen. En dat had ik in mijn ruggenmerg zitten, in mijn zenuwstelsel. En je kan je voorstellen als daar iets groeit van een gezwel, dat dat een hoop stuk maakt. En buiten de ziekte om heb ik daar ook veel last van. De partiële dwarslesie die ik eraan heb overgehouden.
En wat zijn de vooruitzichten?
Dubbel, want het is een hele grillige ziekte. En enerzijds dan kan je zeggen van ik kan hier heel goed oud mee worden. Dat is goed, maar het kan ook binnen een aanzienlijke tijd heel erg slecht gaan. En dus dat maakt het enerzijds eng. En anderzijds houdt het me ook wel helder om te doen wat ik moet doen.
Maar wat betekent dat als je zegt dat kan ook op hele korte termijn heel veel minder gaan? Moet je voortdurend aan de metertjes? Word je gemonitord? Merk je het zelf?
Ja, je merkt zelf, een van de dingen van mijn sarcoïdose zelf, die hebben verschillende sarcoïdoses in die zin, is dat bijvoorbeeld stress me triggert het, dat weten ze. Maar wat het precies is, wat het veroorzaakt en waarom het is, dat weten ze niet. En voor mij is het heel erg dat ik heel erg scherp moet zijn op, krijg ik last? En meteen naar het ziekenhuis of en dan moet ik gecontroleerd worden van, is het weer actief of niet? En dat is wel vooral scherp zijn op jezelf. En de gevolgen daarvan heb ik ook iedere dag. Sarcoïdose is een van de ziektes waar je heel veel last van hebt in vermoeidheid en mijn cognitieve vermoeidheid, wat je ervan kan hebben. Dus ik heb maar een bepaald aantal momenten op een dag waarin ik scherp ben. Dus ik hoop nu.
Ja, ook, dat gaat ja, nu toe hartstikke
ja,
goed.
Ja, dat hoop ik wel.
Dan zijn er natuurlijk mensen die deze diagnose krijgen. Ja. Nou, overigens de eerdere diagnose kanker, geloof ik. Hè? Dus het zag sowieso allemaal tamelijk zwart en somber uit.
Ja.
Die dan gaan afbouwen of die andere prioriteiten gaan stellen, die in ieder geval niet denken, weet je wat, ik heb wat minder energie, de vooruitzichten zijn niet per se jubelend te noemen, ik begin een bedrijf. Waarom dacht jij dat wel?
Ja, dat is één ding. Ik was jong. Het is in 2013 gebeurd. Ik was 29. En ik voelde mij twee keer om gepakt, laat maar zeggen. Net één, je wordt ziek. En ik heb gewoon een probleem waarin ik lichamelijk altijd in een burn-out zit. Zo noem ik het. Iedere misstap betaal ik. Met huilbuien, dagenlang bijkomen. En dat ik gewoon niet meer weet wat ik moet doen. Maar anderzijds, ik ben nog jong. En ik wil niet alleen langs de zijlijn staan. Ik wil mijn bijdrage leveren. En daar ga je naar op zoek. Wie ben ik dan nog? En wat kan ik? En langzaamaan vormt dat zich met de ideeën, met de ervaring die je hebt. En
kun je zeggen dat je echt de kracht in jezelf bent gaan opzoeken?
Ja. Je kan zeggen, ik moest wel. Want ik had weinig keus om dat te gaan doen. En dat maakte eigenlijk dat ik... Je kan je voorstellen, in mijn batterij is 5% vol. En mijn vraag was, Jeroen, kan ik nog gelukkig worden met 5% van de batterij? Hangt dat af van hoeveel energie ik heb? En het antwoord is gewoon ja. En dat is iets waar ik achter kwam.
Dus jij bent achter de duurzame energie in jezelf gekomen?
Ja, en als we dan zeggen van hoe kan je met zo weinig energie gelukkig worden, dat is een focus wat ik ermee doe. En het rendement wat ik met mijn energie doe, maakt of ik me gelukkig ga voelen of niet. En dat vraagt om mijn hele focus, mijn radicale focus ook.
Hoe kun je met een lege batterij, althans bijna lege batterij, 5%, een bedrijf aansturen? Of stuur jij het niet aan? Want als je zegt, ik moet focussen, ik moet echt kijken, wat doe ik wel, wat doe ik niet?
Ja, dat is vooral niet alleen doen. En, het is wel heel veel gedachten van mij. Dus ik kan het mijn strijd noemen. Maar dat wil niet zeggen dat ik het hem ook alleen moet voeren. En dat betekent de goede mensen om je heen verzamelen. En in mijn geval is dat mijn partner geweest. Zij leidt het bedrijf. En ik ben eigenlijk degene met de gedachten erachter. Zo moet je het zien. Ik ben iemand die mezelf keer op keer moet uitvinden, focus. En dat probeer op te schrijven wanneer het lukt. En kijk van, staat het ook op andere
manieren? Ja, je bent vooral echt veel gaan schrijven, geloof ik.
Ja, zeker. Ja, dat is. Het is raar, want sommige clichés worden gewoon waar. Ik lag in het ziekenhuis en je weet gewoon, ik ga het niet halen. En dan op een gegeven moment komt er een soort zipbestandje binnen, zo noem ik het, die pakt zich uit. Maar al die clichés van die tijd, je leven flits aan je voorbij. En ik moet ook eerst zeggen, daarvoor had ik ook zoiets. Ja, allemaal verhalen. Maar het gebeurt gewoon echt. En dat is gek. En daar haal ik wel veel kracht uit. En ja, dan zeggen, hiermee denk ik mijn bijdrage te kunnen leveren.
En ondertussen groeit je bedrijf. Je bent niet alleen en ook niet alleen met je partner die het.
Nee, ja, dat klopt.
Dat vind ik ook zo knap.
Ja, dat is. Het is natuurlijk wel. Deze gedachte uitwerken is al vanaf 2013. En we zijn er best al lang bezig. En System U bestaat iets meer dan een jaar. Dus we hebben best wel op de achtergrond heel veel eraan gewerkt. Maar het gaat wel hard. Ik merk gewoon dat de ideeën die slaan aan.
En ja, die ideeën, daar wil ik het met je over hebben. Ja. Ook omdat die voortkomen uit jouw eigen persoonlijke situatie tegen de ondernemer. Mooi interview, moet ik hier ook nog even vermelden. Zei je, mijn voorspellingen komen uit omdat ik stress begrijp.
Ja. Ja.
Ja, ik hoop toch ook op iets meer wetenschappelijke onderbouwing dan dat jij stress begrijpt omdat je daar zelf, en burn-out verschijnselen omdat je daar zelf mee te maken hebt.
Ja, ik het is me lastig zeggen. Ik heb natuurlijk maar een x aantal tijd om nu over te praten. Ik kan de hele dag de dingen over vertellen. Maar eigenlijk is het zo, ik zie dat stress zich aan regels houdt. Geluk in die zin niet. Geluk is regelloos. Maar stress manifesteert zich altijd volgens hetzelfde proces. En of ik het nu over een individu leg, of over een team, een organisatie, die processen zijn altijd hetzelfde. En als je daar inzicht in hebt, dan weet je ook waar je heen gaat met een proces.
En waarmee kreeg je inzicht?
Sorry?
En waarmee kreeg je dat inzicht?
Ja, dat is eigenlijk voor mezelf, omdat ik altijd aan de verkeerde kant van de lijn sta. Dus ik heb echt uitgevonden van, hey, waarom voel ik me zo? En wat betekent dat en wat ik doe? En dat wil ik zeggen van, hoe moet ik me voelen om het juiste pad te me kiezen, te nemen? En dat gevoel heb ik omschreven in logische stappen voor welke situatie. Want er zijn echt zoveel mogelijkheden. En dat het moeilijk is om nu te zeggen wat specifiek moet gebeuren. Ja.
Maar het is natuurlijk ook niet alleen je eigen ervaring of alleen je onderbuik. Het is ook het algoritme.
Ja,
algoritmes komen steeds vaker voor. Sturen ook steeds vaker, steeds meer dingen. Alleen, wat zit er in dat algoritme? Hoe is het opgebouwd? Kun je daar kort toch iets over zeggen?
Ja, zeker. Maar allereerst, ik heb natuurlijk niet alles zelf gedaan. Ik heb het idee gemaakt. Ik heb de theorie erachter bedacht. Maar op een gegeven moment ga je mensen zoeken van, hey, ik heb een idee. Zullen we daar allemaal over praten? Wat vind je daarvan? Mm-hmm. En met die mensen, psychologen, neurowetenschappen, en al die mensen hebben gekeken van, als ik dit zie, zie ik dan dat? Ja, zo ongeveer wel. En dat hebben we op een gegeven moment een algoritme gegoten, waarin we dus eigenlijk energie meten. We meten wie je bent en waar je staat. En dan weten we waarom je daar staat. En wat nodig is om eigenlijk te groeien.
Maar wat wil je weten van werknemers, van bedrijven waar jij over de vloer komt, of die werken met jullie systeem?
Eigenlijk in het begin gewoon in welke energieflow zitten ze. En dat is niet zo heel erg zweverig als dat lijkt. Maar we staan 's morgens op, we doen dingen, we denken dingen, en we gaan 's avonds weer naar bed. En die energie, waar gaat die naartoe? En die kan je meten door te vragen van, hoe blij ben je met bepaalde dingen?
Hoe blij ben je?
Ja, ja, we gooien bijvoorbeeld de term op. Ik vraag werksfeer. Iedereen heeft daar een eigen beeld bij. Nu ik het zeg, denk je, oh ja, wat betekent werksfeer voor mij. En ik wil eigenlijk alleen weten, is het nu belangrijk voor je? En dan krijg je de energie van, of kost het energie? En zo gaan we over dimensies heen van werk, koppeling tussen thuiswerken, privé. En kijken we op welke vlak verlies je energie of krijg je energie. Dat, en waarom? Dat is minder van belang.
En iedereen alle kaarten op tafel? Gaat het niet goed schiks, dan gaat het kwaad schiks. Want jij hebt voor dat algoritme natuurlijk data nodig.
Ja,
er zijn
ja.
misschien mensen die daar bezwaar tegen maken.
Dat klopt. Dat zijn zo'n dingen. En daarvoor is ook integriteit en zorgvuldigheid heel erg belangrijk in deze. Want iedere test, wat je doet, begint met het neerzetten van een sociaal veilig gevoel. Van, hey, als we iets gaan doen en er komt wat uit, zijn mijn antwoorden wat ik geef wel veilig? En wordt er iets mee gedaan? Wordt ik gehoord? En dat is misschien wel een van de grootste krachten van een system.
Want het lukt. Dat algoritme krijg je goed gevuld met
data. Maar dat hebben we nog geen één keer gehad dat niet me gelukt is. En helemaal omdat de vragen niet specifiek zijn.
Nee. Komt dat ook omdat je niet alleen op individueel niveau dit doet, maar ook in teams, in bedrijven?
Ja, dat is...
Want dat leidt natuurlijk ook tot meer data, maar misschien ook kun je er dan wel vergaander advies over geven.
Ja, dat is, een team bestaat... altijd uit individuen natuurlijk die samenwerken. Een team is een gedachte in die zin. En dus vanuit de individuen gaan we naar de teams toe. En dan kan je ook zeggen, we zien in een team een bepaalde trend. En het maakt niet uit van welke individu dat vandaan komt. Die trend die kan je aanspreken en op een hele zorgvuldige manier. Het is vooral gericht dat we zeggen, van, we hoeven niet iets of iemand aan te wijzen. We moeten alleen zeggen, hey, er speelt iets en daar gaan we over praten.
En is het dan dat je zegt, van we maken het bespreekbaar, of heb je ook echt alternatieve oplossingen?
De oplossingen zijn heel breed. Dus dit zijn eigenlijk, ik hoor twee dingen. Eén is, we krijgen het altijd bespreekbaar vanwege de hele setting waarin we het neerzetten. We hebben geen oordeel over mensen. En we gaan er ook vanuit dat iedereen het wil. Niemand wil in een situatie zitten waar hij niet blij van wordt. En dat is een uitgangspunt van ons. En dat zien we altijd terug. Hoe groot het conflict ook is, niemand wil dat.
Oh, je komt pas binnen als er vaak al echt grandioos dingen uit de hand zijn gelopen.
Een van de nadelen van het woord preventie is dat je iets gaat... In ieder geval, als we het over stress hebben, preventie is altijd op een correctie. Dus praten over preventie, dan moeten we eerder zijn. En dat is ook waar we op focussen. Hoe eerder wij zijn, hoe meer we kunnen doen.
Tot slot, je bent een bedrijf begonnen, nu een jaar actief, hartstikke goed.
Ja.
Heel veel ondernemers die hebben plannen voor de lange termijn, over 5 jaar dit, over 10 jaar dat. Doe jij daaraan of niet?
Ja, maar niet in de zin van mijn cijfers, maar in plezier maken en kijken waar ik mijn aandeel kan leveren.
Dank.
Mensen, energie.
Ja, dankjewel.
Voor dat aandeel. Jeroen van der Graaf van System U.
Dank je.
Fijn dat je er was.
BNR op je bek.
Dan gaan we naar iemand die hier vaker is. Eike Deveneens van Level Up Ventures. Want ondernemen, dat is meer dan successen vieren. Ook tegenslagen horen erbij. Daar gaat het alleen wat minder vaak over. En daarom in BNR Zaken doen de grootste bloopers van ondernemers in de rubriek Op je bek. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Wanneer ging jij op je bek?
Afgelopen zomer. Ja.
Vertel me meer.
Oh, jij wil weten wat het geeft.
Toch wel.
Nou, ondernemers die mogen natuurlijk stukken van hun rol steeds loslaten als ze groeien. Want anders heb je een hele drukke baan. Dat weten we wel, maar mijn fout was om niet genoeg los te delegeren en ook de verkeerde dingen.
Ik ben op jouw LinkedIn-pagina geweest. Ja, voorbereiding op dit gesprek. Ik haal alles uit de kast. Founder en glorious leader.
Ja.
Zo glorious was het dus niet. Of was je te veel de leader?
Nou, en die titel die moet ik eigenlijk eens gaan veranderen. Want die was als grap bedoeld, omdat mijn collega's weten dat ik het zo irritant vind. Maar nu beginnen dus mensen het serieus te nemen. En zo zit ik dus op de radio op dit moment met deze titel.
Okay, nou, ik ga je anders afkondigen. Maar goed, te weinig delegeren en dan ook nog de verkeerde dingen. Kun je dat concreter maken?
Ja, dus ik had iemand aangenomen voor sales. En toen dacht ik, mooi, dan kan ik dat stuk loslaten. En dan kan ik in ieder geval wel bezighouden met mijn hobby. En dat is, finance, Excel sheets vind ik leuk. En dat was echt een fout. Dat je iemand voor hebt aangenomen is nog geen reden om er niks meer mee te doen. En omdat ik het leuk vind, is ook geen reden om het bij me te houden. Soms moet je gewoon wel iets loslaten wat je leuk vindt.
Het is wel toch een advies dat je vaker tegenkomt. Hè? Ga je richten op dingen die je leuk vindt en voor de dingen waarin je weet, ik ben daar niet goed in of daar ligt mijn hart niet. Zorg dat iemand anders dat gaat doen.
Ja, ja. Nou, in dit geval deed ik dat in zekere zin wel, maar hield ik te veel bij me. Als er dan eens een paar klanten tegelijk opzeggen, moet je alsnog aan de salesbak. En dan moet je ook de cijfers maken. En dan wordt het, dan heb je opeens geen hobby's meer.
En wat betekent eigenlijk op je bek gaan? Ik ben op zoek naar eigenlijk op zijn minst een schram of een diepe wond. Wat is er gebeurd?
Ja, nou, op een goed moment in 2 maanden liep eigenlijk heel veel grote contracten af. En verloren gewoon 100.000 euro per maand omzet. Ja, dat voel je wel. Dan moet je aan de slag. Ja.
Wat wil je gaan doen?
Verkopen.
Ja. Omdat jij natuurlijk wel dat unieke concept had.
Ik ben dus ingenieur en dan is het een beetje vies om sales te zijn. En ik roep altijd, ik ben geen sales, ik kan het niet. Allemaal gelul. Ik ben oprichter, dus is het veel makkelijker voor mij. En ik ben best wel commercieel, dus... uiteindelijk is dat wel de oplossing.
Je blijkt het wel te kunnen, maar het deed dus wel ook pijn. Als je het hebt over 100.000 euro en dat je verliest al die contracten die aflopen. Heb je gedacht, we komen hier niet meer bovenop?
Nee, dat hebben we in het begin wel gehad. We hebben ook een naam voor bij ons, dat is de WAFIO-momenten. We are fucked, it's over.
Oh, je hebt er meerdere gehad al, kennelijk. Ja, als daar een term voor is.
Als je dan kleiner bent en er gaan opeens twee van je top consultants weg, dan, dan moet je even praten met elkaar.
Ja.
Maar dat was nu niet, gelukkig.
Nou, weet ik dat jullie recruiter zijn, mag ik het woord niet gebruiken, want jullie doen het op een andere manier. Recruiter, zoals het normaal gesproken gaat, dat veracht jij, dat weet ik. Maar jij weet dus wel wat er bij die teams misgaat, denk ik. Het gaat over snelgroeiende bedrijven, start-ups, scale-ups. Trappen die ook in de val waar je zelf in bent getrapt?
Nou, het is nog erger. Ik geef dus adviezen waar ik zelf niet naar luister.
Ja, nee, dat dacht ik. Daar wilde ik naartoe.
Dus ik zeg dan tegen klanten, ja, je gaat niet knalhard groeien. Superleuk, denk je nu, maar dat is pas leuk als het klaar is. Terwijl je dat doet, is het gewoon super pijnlijk. Ik ben alleen maar het probleem aan het oplossen. Heb ik tegen mijn team gezegd een jaar geleden. We gaan van 10 naar 25 man. Het gaat pijn doen. Jullie zijn blij nu, maar moet je niet zijn. Ik heb er zelf niet naar geluisterd, natuurlijk.
Maar waarom gaat groeien eigenlijk, denk jij dan, per definitie pijn doen?
Nou, omdat je komt problemen tegen die je verwacht. Die begroot je, zeg maar, van oké, die moeten we gaan oplossen. En je komt dus ook problemen tegen die je niet verwacht. En
daar heb je een co-CEO nodig hebben?
Ja, ik heb gelukkig een heel goed managementteam nu. Maar daar had ik daar heb ik acht aan moeten bouwen afgelopen jaar.
Annemiek stuurt al anderhalf uur aan op duo-leiderschap.
Ah.
Zie je dat zitten? Zou dat fouten hebben voorkomen?
Dat ligt daar aan de mens.
Ja.
Het is volgens mij niet de titel, maar de synergie met het team om je heen. En hoezeer je dus als beginnend ondernemer, want zo voel ik me soms, het kan loslaten.
Ja.
Blijkt hier nu uiteindelijk toch ook uit dat jij heel veel meer kunt dan je dacht? Als jij nu de sales doet bijvoorbeeld, iets waarvan je dacht, dat vind ik niet leuk en ik kan het niet.
Ja, dat. Maar het is ook heel erg, zeg maar, je gaat je eigen verhaal geloven. Dus ook, ja, ik vind Excel zo leuk. Dat doe ik op zaterdag als ik een kater heb. Maar
je bent een hobby kwijtgeraakt.
Ja, je moet dat ook gewoon iedereen bij. Ik moet voor alles wat ik kan iemand hebben die het ook kan of beter kan bij het bedrijf. Dat is de missie nu.
Wanneer komt jullie volgende WAFIO-moment? Laat zich dat een beetje aankondigen of niet? Nou, ik vraag me dat af. Hè? Ja. Dus, want jij wist ook wel dat die contracten zouden aflopen, denk
ik. Ja, dat zag ik aankomen.
Zelfs, ja.
Ja, dus ik zag het aankomen en ik had onvoldoende capaciteit om dat bij te sturen eigenlijk zelf. Komt er weer een WAFIO-moment waarschijnlijk? Ja, dat hoort erbij.
Je staat hier al 6 minuten echt glimlachend te vertellen over iets wat
ik vind dit wel lekker. Ik vind het, want we hebben dus zelf ook elke maand de Fuck Up Fridays. En dan doen we iets vergelijkbaars. En dan kun je gewoon prijzen winnen, champagne winnen voor de beste.
We hadden een fles mee moeten nemen. Ja. Dat wist ik niet.
Nou ja, goed. Maar dus het erkennen van je fouten is echt het begin van het leren. En supergoed entertainment daarnaast.
En dat doen jullie dus wekelijks?
Maandelijks.
Maandelijks,
alsjeblieft.
Okay, zeg.
Moet anders worden.
Ike, fijn dat je er was.
Top.
Dat is zo opluchten. Ike Devenees van Level Up Ventures.
Dank voor de bief.
Tot snel.
Heel
succes. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Genderneutraal zijn, dat wordt steeds belangrijker in onze maatschappij. En ook in hoe merken dat uitdragen door middel van advertenties en commercials. We praten erover door met Bo van Assen, partner bij WeFilm. Welkom. Goedemiddag.
Hallo.
Waarom hebben we het er nu over? Wat is jou opgevallen?
Aanstaande zaterdag is de dag dat de zeeman met een genderneutrale lijn komt. De zeemens. En is eigenlijk de grootste in het goedkope kledingaanbod, zeg maar, die daar nu mee komt. Hè. En dat heeft weer voor gezorgd dat er heel veel reacties zijn. En de discussie leidt weer op over wel of niet transgender en of dat nou allemaal nodig is en zo. Dus dat is mij opgevallen.
Ja, dat begrijp ik.
Maar seks al heel veel eerder ook gehad.
Ja, nee, dat klopt. Inderdaad, zoals er een groot Brits warenhuis wat al eerder genderneutraal aanbod deed. Dat heette John Lewis. En daarover kwam ook heel veel discussie. Hè. In de commentaren zeiden mensen, het heet toch geen John Lewis en dat soort dingen. Maar ook dichter bij huis, bijvoorbeeld onze eigen Hema heeft natuurlijk al een dergelijk aanbod. En die hebben de jongens en de meisjes labels uit de kleding geknipt. Natuurlijk niet echt, maar die afdelingen zijn niet meer los van elkaar. Maar dat is nu gewoon één afdeling. Dat zorgt ook weer, dat zorgt ook voor toen de tijd ook voor heel veel reacties. Ja,
splijt de geesten.
Veel van wat we dragen lijken mannen en vrouwen toch ook doorgaans best wel op elkaar.
Ja, vind je?
Nou ja, kijk, ik wil niet. Ik heb een heel mooi onderhemdje aan met goud, hè? Dat zal jij niet dragen.
Nee, maar ik had het ook bijna niet gezien. Ja. Het is dat je er nu eventjes de aandacht op vestigt. Maar,
die t-shirts, die zijn allemaal hetzelfde. En die shirts en de vrije tijd.
Ja. Wat zijn er nog meer de reacties op die trends? Want het doet kennelijk altijd even pijn. Of het nu de HEMA is,
zeker,
of de Zeeman.
En grappig om te merken dat, ik weet niet of het een reactie is, maar de Sieren bijvoorbeeld heeft een keertje een campagne gelanceerd waarin ze juist heel erg op het gender zaten. Hè. De campagne heette Laat jij jouw jongen wel genoeg jongen zijn. Ja. En gaat heel erg over richt zich op de ouders van zonen. En bang dat de jongen niet genoeg jongen kan zijn. Ik heb een klein stukje meegenomen daarvan.
Jongens en meisjes zijn gelijk. Maar niet hetzelfde. Jongens leren meer door te proberen. Ze leren door te ontdekken. Risico's te nemen.
Ja, precies. Dus wat ik zeg, heel erg...
Een jongensachtig muziekje. Nee, ik dacht dat er misschien nog tekst kwam, maar jij kende hem uit je hoofd.
Ja, precies. Nou, het eindigt inderdaad met de tekst... Laat jij jouw jongen wel genoeg jongen zijn. En aan de andere kant zien we dat een merk als Always heeft een campagne gelanceerd die zich juist heel erg op het vrouwengender richt. En die stelt zich eigenlijk in een campagne heel erg de vraag... Wat betekent nou eigenlijk de tekst Hit Like a Girl... Of eigenlijk, wat betekent de tekst like a girl? En dan heb je hit like a girl, run like a girl, fight like a girl. Wat natuurlijk een beetje een negatieve connotatie heeft. En wat eigenlijk, je zou je kunnen afvragen, wat betekent dat nou precies? Ik heb ook een klein stukje daarvan meegenomen.
So when they're in that vulnerable time, between 10 and 12, how do you think it affects them when somebody uses like a girl as an insult?
I think it definitely drops their self-confidence and really puts them down. Because during that time, they're already trying to figure themselves out. And when somebody says you hit like a girl, it's like, well, what does that mean? Because they think they're a strong person. It's kind of like telling them that they're weak and they're not as good as them.
Precies, dus dat richt zich heel erg op het vrouwelijke, op de vrouw. Dus we zien niet alleen campagnes die voor genderneutraalheid zijn, maar ook juist heel erg voor het gender. En dat doet me eigenlijk denken aan een campagne die ik heb gezien een tijdje terug alweer van de H&M. Je moet je voorstellen dat de H&M die eens in de zoveel tijd werken, die samen met een groot exclusiever merk, zodat mensen met iets minder geld ook de gelegenheid krijgen om designer kleding te dragen. Inderdaad, en dit keer was Erdem aan de beurt. En die hebben een kledinglijn gelanceerd samen, dus H&M en Erdem. En die hebben voor de campagne niemand minder dan Baz Luhrmann gevraagd. En dat was een regisseur van onder andere Moulin Rouge en The Great Gatsby.
Die kan het wel.
Precies. Films met heel veel spektakel, kleur, muziek. En daar hebben ze een prachtige film over gemaakt. En daar heb ik ook een klein stukje van meegenomen.
For myself, I hold no preference amongst flowers, as long as they are wild, free, and spontaneous.
Ah, mooi.
Precies, ja. Dus zij zegt eigenlijk letterlijk van... het is natuurlijk een beetje, hoe noem je dat, moralistisch. Maar goed, het is wel een mooie boodschap. Omdat ze zegt, ik heb geen voorkeur voor bloemen... zolang als ze wild, vrij en spontaan zijn. En wat mij betreft vind ik dat een hele mooie manier... om te vertellen hoe je om moet gaan met verschillende soorten mensen. Zou ik
maar
zeggen.
Maar er blijft altijd dat spanningsveld blijft ontstaan. Daar moet je dan dus als grote keten even doorheen?
Dat is een goede vraag. En ik denk ook niet dat het eind in zicht is, hè. Ik bedoel, dat zal natuurlijk steeds vaker aan de hand zijn. En ik denk niet meer dat we teruggaan. Dat is natuurlijk ook een beetje. Dat zou een beetje dom zijn om te denken. Maar daar moet je als keten even doorheen. Dat denk ik wel, ja.
Maar denk je ook niet dat het leidt tot nog veel meer eenvormigheid?
In principe wel. En daarom vond ik dat voorbeeld van Baz Luhrmann zo mooi.
Vind ik ook mooi.
Die houden het heel erg. Die hebben het niet zozeer over je moet zus of zo zijn. Of weet ik veel wat. Maar die laten het heel erg.
Ja.
Precies, ja. Die laten het heel erg in het midden. En ik zou het mooi vinden als dat soort initiatieven wat vaker aan bod komen, inderdaad, in de media, ja.
Het is deze keer in ieder geval gelukt. Boven van Assem, partner bij WeFilm. Dankjewel.
Dankjewel.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Het coronavirus grijpt om zich heen op de financiële markten en de jaarcijferregen houdt ook deze week nog even aan. Het beleggerspanel is hier in blakende gezondheid. Mary Pietersen-Bloem, lid van het ABN AMRO beleggingscomité, bijzonder hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics. Martine Hafkamp, oprichter van Vintessa Vermogensbeheer, en Koen Bender, directeur van Mercurius Vermogensbeheer. Mijn zakenpartner is Annemieke Roobeek, hoogleraar strategie en transformatiemanagement aan Nijrode Business Universiteit en voorzitter van Social Finance NL. Welkom. Ik zeg het allemaal wel, in blakende gezondheid. Maar Mary, moet jij nog iets opbiechten?
Ik was in Milaan vorige week.
Oh, Annemiek, je staat er gewoon naast.
Ja,
ik trouwens ook.
Waar is mijn kapje? Nee, en bij binnenkomst werden we keurig allemaal gecontroleerd op onze hoofdtemperatuur. Maar bij het weggaan gebeurde er niks. Dat vond ik wel opmerkelijk.
Dus je bent een wandelend risico?
Wellicht. Ik hoop het niet.
Nou, hoe ervaar je het?
Ik voel me blakend gezond, eerlijk gezegd.
Zo. Ja. Nou, laten we beginnen met jullie laatste transactie. Mary, nu je toch het woord hebt.
Ja, nee, heel opmerkelijk. Wij hebben aandelen ietsje opgehoogd. En ook obligaties van opkomende landen wat verder aangekocht. Ja, is wel een moedige zet. Toch? Als je ziet
ja,
hoe.
Zeker. Maar omdat je ook zegt, ja, het is wel opmerkelijk. Hè? Je hebt er toch over nagedacht, denk ik.
Nee, dat hebben we ook. En kijk, wij zien naast het coronavirus, wat nu all over de media staat, ook een hele hoop positieve dingen. Namelijk het cijferseizoen van bedrijven was nog steeds goed. De rentes zijn heel laag. Dat ondersteunt wat meer de risicovolle beleggingen. En over het algemeen is het klimaat natuurlijk gewoon eigenlijk best redelijk gunstig. De angst nu in de markt is in hoeverre dit coronavirus zich nog verder verspreidt en wat dat met de economie gaat doen. We hebben onze economische groeiverwachtingen wel ietsje naar beneden bijgesteld, maar zien vooralsnog niet de rampen die wellicht de financiële markten gisteren en vandaag.
Maar je noemt het zelf wel een moedig besluit.
Het is wel moedig natuurlijk om in dit soort markten bij te steken. Maar dat hebben wij wel gedaan.
Vinden jullie het ook moedig?
Nee, ik vind dat niet zo heel erg moedig. Je hebt ook bijna. Nou, oké, Martine. Ik vind gewoon. Je moet. Ik zie dit nog steeds wel als kans. Ik ben het helemaal met je eens. Dat je verder. Als je verder wat verder kijkt. Dat er nog genoeg is wat hartstikke goed gaat in de wereld. Of in ieder geval prima. En wat je dan gisteren ook ziet. Dat is een beetje een overdreven reactie. Dat zie je natuurlijk altijd vaak. Er gaat eerst gehandeld worden. En vervolgens pas nagedacht. En inderdaad, je weet heel veel dingen nog niet. Heel veel dingen zijn nog onzeker. Maar ja. Ik bedoel, je kan wel, dat is het hele leven als je het dan zo bekijkt. Dus je moet ook wat verder.
We zijn begonnen, dames en heren.
Ja, maar je moet gewoon wat verder kijken. En je zit niet in indices belegd, maar je zit in bedrijven belegd. Nou ja, bedoel, als het met die bedrijven nog prima gaat, kijk, nou, dat gaan we de komende tijd natuurlijk zien. In hoeverre ze voor hun vooruitzichten aanpassen. En of ze snel zien dat het weer een beetje gaat aantrekken, de omzet. Of als ze problemen krijgen. Het enige wat ik gedaan heb de afgelopen tijd is een belang. Een beetje afgeroomd, omdat het te hard in koers was opgelopen. En dat was van NXP. Nou, en verder heb ik niks spannends gedaan. Ik zit er nog steeds in, maar dat was het.
Oké, nou ja, ik wilde je net de beurt geven, maar misschien moeten we het dan hierbij laten, hè, als het zo bescheiden is in omvang.
Ja, nee, ik heb het gewoon allemaal rustig aanschouwd. De beurzen waren heel hard opgelopen. Nou, er is nu een heel klein beetje vanaf, ja.
Koen, nog even het antwoord op mijn vraag. Is het een moedig besluit van Mary of niet?
Nou, ik vond het heel frappant. Want op de dag dat jullie dat aankondigden, ik las het in Fondsnieuws, dat jullie je weging in aandelen hadden opgehoogd. Mm. En precies op die dag het team van Bob Homan juist een verlaging van de weging in aandelen. En toen dacht ik van ja, zie je, zonder verschillende meningen staat de handel altijd stil. Soms is het goed om in het kamp van Martine te zitten en weinig te doen. We wachten het rustig af.
Bob Homan is van ING, toch?
Ja, dus ING heeft precies op dat. Ja, dezelfde dag was het dat jullie
dat
bericht naar buiten toe kwamen. Dat hebben jullie ook gezien. Ja.
Dat zagen wij natuurlijk ook. Alleen wij kwamen van een neutrale weging in de portefeuille en hebben hem ietsje omhoog gezet. Dus we zijn maar 3% overwogen gegaan. En voor zover ik weet kwam ING van een overwogen weging.
We zullen zien.
Teruggezet. Dus
doen we niet voor een dag.
Ik vroeg even jouw opvatting hierover.
Ja, maar het was de tegenovergestelde weging.
Nou, ja, ik vond het frappant om het te zien en ook wel weer mooi.
Ja, goed, dus Mary zit aan de ene kant, Homan zit aan de andere kant. Waar sta jij?
Nou ja, wat ik net zeg. Wij zitten eigenlijk vrij constant met onze weging. Hebben ook niet zo heel veel mutaties in de portefeuille gehad. We hebben een wat grotere reshuffle in december gedaan. Dus leek het me nu ook leuker om gewoon even een aandeel eruit te pikken dat we in portefeuille hebben. En
doet hij gewoon, hè,
in dit geval Icon. En dat is een Iers bedrijf, opgericht in 1990. Een vrij actueel, we hebben er maar een hele kleine weging in. Maar wat zij doen is, zij helpen bedrijven, farmaceuten, om hun producten sneller naar de beurs toe te brengen. Dus door dat hele clinical trial heen, het testen, de vergunningen aan te vragen, maar ook adviezen. Nou, een hele mooie groeisector.
Het is toch een hele lange weg? Kan je daar zo
dat een is beetje, op het moment een beetje... heel kort. Hè? Je ziet van alles wat gewoon door drie fases tegelijk heen kan in de opzoek naar een medicijn tegen het coronavirus.
Ja, onder druk wordt alles vloeibaar.
Ja.
Zo was er vanmorgen een bedrijf dat aangekondigd had dat ze mee mogen gaan testen, een biotechbedrijf in de VS. Maar goed, wat zij doen is, zij helpen biotechbedrijven om heel snel hun producten, maar ook medische toepassingen te testen en goedkeuring daarvoor te krijgen, adviseren overheden. Nou, dat is natuurlijk een geweldige groeimarkt, weinig kapitaalintensief, maakt een marge van ongeveer 15%.
Hoeveel tijd winnen die bedrijven daar dan mee? Want dat kan echt jaren duren, toch?
Nou ja, dat verschilt een beetje per medicijn. Wat wel zo is, is dat zij van de 20 best verkopende medicijnen er 18 begeleid hebben naar de markt. Dus dat is wel een redelijk indrukwekkende track record die ze hebben. Icon, ICLR voor degene die het tikkersymbool willen.
Oh, maar dat geeft het denk ik ook wel aan, hè? Wat je ook al eerder in deze uitzending zei, dat er nog steeds heel veel parels zijn, maar dan moet je wel op bedrijfsniveau kijken. En dat is ook wat Martine net zei. Terwijl als je kijkt naar de grote fondsen, en dan doe ik toch maar even mijn PGGM-pet op, dan zie je dat allemaal best wel grote impact heeft. En dat je dan kan zeggen van, nou ja, wat erbij, wat eraf. Maar het hakt er wel in.
Ja, maar dat zie je zo... ook wat je gisteren zag natuurlijk op de beurs. Hè, dat is hetzelfde met al dat beleggen in trackers. Wat natuurlijk heel erg gepromoot is en wat nog steeds heel veel populariteit wint. Maar als er dan iets fout gaat, of ook op fondsniveau, dat er gewoon van alles gewoon automatisch afgaat, waardoor bewegingen extra versterkt worden.
We gooien het kind met het badwater weg. En we gaan dadelijk naar het kind zoeken. Ja. En dan zien we dat luchtvaartmaatschappijen het heel lastig hebben. Maar dat bijvoorbeeld in deze periode, ja, ik zou niet meer met een gondeltje omhoog gaan naar de top van de berg, maar misschien gaan helikopters skiën. En zo heeft NetJets ook een gigantische sterke vraag op dit moment naar private jet vluchten en boekingen. Juist omdat mensen niet meer met public airlines willen vliegen. Zo zie je dat dat gaat de wereldeconomie niet redden. Maar...
Nee, precies, want dat is natuurlijk wat er nu gebeurt. Kijk eens, er zijn een paar bedrijven die toch nog weten te profiteren van het leed dat nu over ons heen gekomen.
Zo leed is het ook nog niet. Je moet het ook allemaal een beetje in perspectief blijven zien. Ik bedoel, er wordt nu weg. Het is een nieuwsgading, vierde hoogtijen. En de chocoladeletters vliegen je om de oren in die zin. Maar als je dan kijkt, ja, natuurlijk. Het gaat meer over dat de haarden niet gevonden worden. Nee. Dat is een beetje onzekerheid. Nee. En daar houden beleggers niet van. Nee, maar dat is niet anders dan anders.
Als we hem ook pakken op Air France KLM. En ik was tot vorig jaar commissaris bij KLM. Ik denk ook dat je uit de berichtgeving heel goed haalt hoe de miljarden investeringen in nieuwe vloot gewoon doorgaat. En ik denk ook dat je dat ook moet zien.
Ja. Jawel, maar goed, het neemt niet weg dat als je die vloot nu een tijd echt duidelijk minder hebt zien vliegen en de impact groot is op de bottomline, dat misschien op zo'n moment KLM Air France naar de kapitaalmarkt moet om toch weer even te gaan herfinancieren. En dat kan alleen maar op lange termijn, is dat misschien wel weer een hele mooie kans voor beleggers.
Absoluut.
Omdat er ook, als dit langer duurt, dan zul je misschien een U-recovery krijgen, waar we het net al even over hadden in plaats van een V. Dat weten we niet, dat ligt eraan hoe lang het duurt. En als het langer duurt, dan zullen bedrijven ook veel meer gaan nadenken over de manier waarop ze hun wereldwijde business hebben ingericht. En dat kan leiden tot nieuwe investeringen om niet meer fabrieken gecentreerd op één plek te hebben, maar toch meerdere productiefaciliteiten all over the world.
Nee,
wat een investment opportunity is.
Ja, en ik denk dat je ook een hele andere sector differentiatie krijgt. We zagen natuurlijk toch in het begin van het jaar een paar sectoren het heel goed doen. Ja. Zoals informatietechnologie, ook nutsbedrijven bijvoorbeeld. Maar nu krijg je een hele andere, denk ik, landschap met dit coronavirus. Hè? Zoals je al zei, transportbedrijven. Bedrijven die heel erg in de wereldwijde aanvoerketen een sterke link hebben met China, worden harder geraakt. Mm-hmm. Maar andere type bedrijven kunnen juist wel weer meer floreren hierdoor. Dus ik denk dat je een hele andere sector performance krijgt.
Ja, maar je kan ook zien natuurlijk, als je naar die techbedrijven kijkt, die hadden het ook echt heel goed gedaan. En als je dan geld van tafel gaat nemen, ja, omdat je wat risico wil terugschroeven of een beetje wat langs de zijlijn wil gaan staan, zijn dat ook de usual suspects waar je het dan uit gaat halen. Mm-hmm. Dus het is, ja, ook dat weer, het is een beetje dubbel. Ik denk namelijk ook, als je aan de andere kant kijkt, dat heel veel van die techbedrijven, denk ik, dat het een zeer beperkt invloed coronavirus daarop heeft. Want die hebben nou niet zozeer met die logistieke ketens en aanvoerroutes te maken. Maar je hebt natuurlijk wel dat bedrijven.
Dat weet ik niet. Als je kijkt naar de toeleveranciers, kijk eens wat er in je mobieltje zit.
Nou, maar ik geef het niet per se over een mobieltje. Ik bedoel, dus nog meer op de wereld dan alleen een mobieltje. Apple, als je dat dan als voorbeeld neemt, die heeft ook alweer juist heel veel winkels zijn ze aan het openen.
Maar die waarschuwen wel van.
Natuurlijk, ja, maar dat hebben ze al een paar weken geleden gedaan. En is ook zeer terecht. Maar daar zie je ook dus die complexe productiestructuren. Doordat je zo, omdat je alles overal vandaan moet halen, dat je daardoor ook heel kwetsbaar kan worden. Zeg maar, wat vroeger de kracht was, dan kan je dat, nou, dan word je nu weer eens een keer met je neus op de feiten gedrukt dat er nog meer in de wereld is.
Meri, er is meer in de wereld. Zo ook, daar is hij dan, de omgekeerde rentecurve in de Verenigde Staten.
Ja, dat gebeurde ook de afgelopen twee dagen weer.
Ja, voor de mensen die voor het eerst luisteren naar het beleggerspanel, dit is een belangrijk signaal. Of moet ik zeggen, dit was een belangrijk signaal?
Het is een belangrijk signaal en het is ook in 2019 een belangrijk signaal geweest. Wat een omgekeerde rentecurve betekent, is eigenlijk dat de lange termijnrente lager staat dan de korte termijnrente. Dus dan heb je een negatieve curve. Nou, en dat wordt door heel veel mensen gezien als een signaal voor een aankomende recessie. Er is ook wel veel onderzoek over gedaan. En daaruit blijkt dat in voorgaande periodes ongeveer 12 maanden na zo'n omgekeerde rentecurve een recessie intreedt. Nou, en de vraag is van, betekent dat inderdaad dat er een recessie aan zit te komen in Amerika? En daar gaat het over. Wij denken vooralsnog niet. Wij denken dat dit eigenlijk in eerste instantie te maken heeft met de extreme marktreactie die we gisteren. Want tegelijkertijd met het feit dat de aandelen dus enorm naar beneden gingen, daalden de rentes ook met name aan het lange eind heel behoorlijk. En dat zorgde dus voor die omgekeerde rentecurve.
Maar nog afgezien van wat er gisteren gebeurde, er zijn ook mensen die zeggen, ja, dat signaal, hè, van dit is een teken dat er een recessie aankomt, dat heeft een beetje aan kracht ingeboet omdat het hele monetaire beleid veranderd is.
Daar heeft onderzoek zich dus ook op gericht. En met name, moet ik wel zeggen, vanuit de Amerikaanse Centrale Bank zelf. En die zegt, dit keer is het niet anders. Je moet zo'n signaal wel serieus nemen. Maar ik denk dat in deze hele extreme marktomstandigheden moet je wel even kijken hoe lang zo'n omgekeerde rentecurve zich aanhoudt. En natuurlijk als econoom nog wel even blijven doordenken of we te maken hebben met een iets sterkere groeivertraging, wat wij dus denken bij ABN AMRO, of echt werkelijk een recessie. Dit jaar of begin volgend jaar.
Wat dachten jullie aan de andere kant van de tafel, van die omgekeerde rentecurve?
Nou, ik werd er nog niet echt warm of koud van.
Oh, ik dacht, nu komt een uitgebreid pleidooi.
Nee, want ik ben het helemaal met Medi eens. Want het is ook nog zo, het is niet altijd zo dat een omgekeerde rentecurve tot een recessie leidt. En we zijn nu twee dagen onderweg. En vorig jaar was die hele recessieangst ook weer als sneeuw voor de zon verdwenen. Dus ja, voorlopig denk ik ook, nou, ik ga niet op twee dagen maken nog geen zomer, zeg maar, of winter dan in dit geval.
Koen, hoe warm of koud ben jij inmiddels van die omgekeerde rentecurve?
Nou, het is de lengte van de tijd waarop we erin zitten. We hebben gisteren ook de Fed zien opereren. 40 miljard is er in de markt gepompt aan liquiditeit. Ook om de markt toch enigszins te steunen. Als de economische verstoring, wat het coronavirus is, langer aanhoudt, dan heeft het wel degelijk economische gevolgen. En dan kan het inderdaad leiden tot een recessie. Maar ja, ik denk dat we het gewoon dag bij dag moeten nemen. Kijken wat het aantal nieuwe besmettingen zijn. In China lijkt het over het hoogtepunt heen, maar nu lijkt het hier naartoe te komen. Ja, dus we zijn er nog niet vanaf en de impact is wat langer. Ja, dat,
maar ik denk toch ook wel een vraag aan jullie. Is het nou zeg maar autonoom, hè, deze ontwikkeling? Kijken jullie daarna? Of laten jullie je toch niet ook veel te veel leiden door het moment van die corona?
Oh nee, helemaal niet. Ik laat me juist helemaal zo min mogelijk leiden door die waan van de dag. En ik vind dit dan echt het extreme een voorbeeld van hoe je dat niet moet doen.
Moeten we er dan maar mee stoppen? Moeten we het over andere dingen hebben?
Nee, helemaal niet. Maar bedoeld, gaat over, bedoeld, maar uiteindelijk beleg je in bedrijven. En dat is de kern waar het om gaat. En natuurlijk hebben centrale banken daar invloed op het lange termijn. Maar dat is allemaal iets op de langere termijn. We lopen hier alle drie eigenlijk al te roepen, of eigenlijk misschien wel alle vier. Wil je zit toch voor de lange termijn? Ben je aan het beleggen?
Voor mij mag corona nog wel heel even duren. En het geeft namelijk ook het geeft een geweldige kans om de kwaliteit van je portefeuille op een langere termijn te laten zien. Ja. Los van het feit dat ik eigenlijk aan het begin van het jaar bij onze Outlook aangaven van goh, het zal een redelijk normaal jaar worden. Maar eind februari stond al bijna weer de teller op een abnormaal hoog niveau. Nou, dat er dan nu een correctie komt, geeft alleen maar meer ruimte om toch weer op een normaal gemiddeld jaar uit te komen. Waar dit soort dalingen af en toe even bij horen. Dus voor mij mag die nog wel even duren.
Zonder dodelijke slachtoffers, denk ik dan.
Dat zou fijn zijn.
Zaken doen. Ja. Thomas van Zeil.
Ik zeg toch maar even, voordat je wat op je geweten hebt. Koen Bender, Martina Hafkamp, Mary Pietersen-Bloem zijn hier als leden van het beleggerspanel. Mijn zakenpartners Annemieke Robeek. Laten we het ook nog hebben over PostNL. Boekte vorig jaar een winst van 4 miljoen. Had wel veel te maken ook met het overnemen van postbedrijf Cent. Heeft PostNL een goed jaar gehad? Een minder goed jaar dan verwacht, Martine?
Nou, volgens mij was het niet zo goed. Ik bedoel, ik zit niet dagelijks naar PostNL te kijken, want ik ben een internationale belegger. Het was meer dat iedereen dacht van vorig jaar een beetje, nou, ze hebben het nu helemaal op de rit en de vooruitzichten waren best gunstig en de pakketoppost, daar moest het helemaal van komen. Nou, en dan zie je toch dat daar ook gewoon die marges onder druk staan. Er moet best een heel groot bedrag naar de pensioenpot, terwijl het pensioenfonds daar nog best een hoge dekkingsgraad heeft. Dus er zijn dan allerlei windjes die tegenzitten, ook al zonder corona. Nou, dan zijn ze nu eindelijk van Italië af. Dat was natuurlijk een enorme bleeder. Dat hebben ze dan eindelijk voor 80% dat belang kunnen overdragen aan een Duitse partij. Ze hadden een dochteronderneming en hebben ze 80% nu van verkocht aan een Duitse partij. De tweede postafhandelaar daar, pakketten. Maar ja, aan de andere kant, de concurrentie die is natuurlijk overal aanwezig. En dat zie je ook. En dat zeggen ze zelf ook. We hebben eigenlijk een best een moeizame periode. En nou ja, bedoel, ik denk dat het niet echt heel veel beter
volgend
gaat
worden. Volgend jaar,
maar dat horen we echt al heel lang. En dan zijn beleggers dan zo op een gegeven moment hebben beleggers niet meer zo'n lang het horizon.
Ja. Hoe lang kun je dat inderdaad in algemene zin zeggen? Ja, maar volgend jaar wordt het beter.
Is dat een vraag aan mij?
Ja, bijvoorbeeld.
Oh ja.
Je staat hier ook.
Ja, voor de beleggers die dat weer opnieuw een aanleiding vinden om toch te geloven in het aandeel, zeker doen. Maar waarom? Ja, ik zie niet echt een noodzaak. Als belegger heb je heel veel keuze. En waarom zou je dan gaan voor een bedrijf dat elke keer weer moeite heeft om zijn beloftes waar te maken, in een krimpende markt zit, daar moet vechten voor survival tegen flinterdunne marges? Ja, sorry.
En dividend dat dan weer voorlopig van de baan is. Dus,
ja, dat soort dingen. Kijk, als je niet weet te herinvesteren, je dividend, de jaarlijkse brief van Buffett afgelopen weekend beschreef het weer zo mooi. Je moet het leuk als je dividend uitkeert, maar een belangrijk deel van je winst moet je herinvesteren in je toekomstige groei. Dus ja, het is wel leuk, dit PostNL, als ze maar toekomstige groei weten te vinden. En dat blijkt moeilijk. Juist het pakkettendienst haalt niet de doelstellingen. Ja, jammer.
En ik denk ook het terugtrekken van toch naar de Benelux is eigenlijk ook een failliet van die internationaliseringsstrategie. Dat zagen we eigenlijk al heel erg lang. En het is gewoon geen spannend aan.
Maar dan is het
maar dat hoeft ook niet altijd. Hè. Waar ik me wel deze week over verbaas is BAM. Die voor Crying Out Louds in de Falklandeilanden een haven gaat bouwen.
Ik zie
naast de deur.
Je begrijpt er echt helemaal niks van. Begrijpen.
Ik bedoel, met moeite halen ze 2% op hun geïnvesteerde kapitaal. Dan ga je dit soort projecten aan. Aan letterlijk de andere kant van de wereld. Is er nog een verdere haven te bouwen dan de Falklandeilanden?
Ik vind het moeilijk te vergelijken met PostNL, eerlijk gezegd.
Nou, weet je wat ik zo jammer vind? Je zag het bij KPN en je ziet het bij PostNL ook weer. Er komt een overnamebod. Dat wordt met hand en tand wordt daar tegen te strijden getrokken. En de koers van die aandeel van beide partijen zijn eigenlijk nooit meer in de buurt gekomen van de biedingen die daar lagen.
Ja, ik heb hier de vergelijking voor je. Een pakketje versturen is in beide gevallen duurder dan het kopen van een aandeel.
Zo. Ja.
Volgende.
Zo.
Mary, ik zag jou ook een beetje fronsen bij PostNL.
Ja,
het ligt het beste achter.
Nou ja, wat mij opvalt was dat ze hebben natuurlijk heel erg ingezet op die pakkettenservice. En ja, dat daar een lager dan verwachte volumegroei in zit, dat verbaasde mij. Want dat zal zeker niet aan mij liggen, want ik bestel alles online en nog meer als het kon. Dus
ik zie het zelf al als het maar niet alles wordt via PostNL verstuurd. Dat is waar. Er komen heel veel verschillende busjes bij jou voor de deur. Dan.
Dat is waar.
Volgende keer moeten we dat uitgebreider over bezorgschaamte hebben. Ja. Of niet? Ik weet het niet. Dan is er nog een andere Nederlands bedrijf. Philips, de cijfers waren al bekend. Vandaag is het jaarverslag gepubliceerd. Ik wist eigenlijk niet dat gescheiden momenten waren. Is dat gebruikelijk?
Nou ja, ja, het lijkt me sterk dat je het jaarverslag al helemaal klaar hebt op het moment dat je met de jaarcijfers komt. Er zit meestal iets tussen. Maar ja, kijk, ze hebben nu dan aangegeven, ja, we hebben last van het coronavirus, maar we kunnen het nog niet kwantificeren. Ja, punt.
Ja, ik vond eigenlijk de winstwaarschuwing die erbij kwam spannender dan zeg maar de publicatie van het jaarverslag. Heel eerlijk gezegd. En dan zie je toch ook dat Philips die heeft natuurlijk een afzetmarkt in China, maar die haalt ook voor bepaalde producten zijn onderdelen uit China. Dus die wordt ook wel aan twee kanten geraakt. En het was die winstwaarschuwing die denk ik vandaag toch wel weer wat tegenviel bij beleggers. Want volgens mij stond het aandeel ietsje lager.
Nou, ja. Maar die winstwaarschuwing is 2%. Dus gekoppeld aan dat coronavirus.
Dat is absoluut waar.
Ja.
Ja, ja. Maar ze hebben ook goede dingen gedaan, want ze hebben ook wel medische apparatuur voor het ziekenhuis in Wuhan.
Ja, ik denk dat zij
maar ze zijn ook groot, hè?
Ja.
Ik ben wel bij hun vestiging in Shanghai geweest, hè, van Philips Health. En je zou je eigenlijk denken dat zij, Koen, een opportunity daar hebben van die corona.
Nou, weet je, ik denk dat die opportunities er vast wel zullen zijn, maar dat allemaal middellange termijn is.
Ja.
Dus dat gaat niet van vandaag op morgen. Voorlopig zullen ze wat apparatuur inderdaad steunen.
Ze hebben ook nog een consumentendivisie. Hè, die, ja,
die had ze toch in de etalage gezet in januari.
Ja, maar die hebben ze nog wel, hè?
Ja, ja, dat zal wat lastiger worden om die nu te verkopen.
Ja. Kees de Kort die probeert mij er altijd bij de les te houden dat het coronavirus ook wel eens wordt gebruikt door overheden en door bedrijven. Zeg ja, het is niet anders. Zit even tegen coronavirus. U begrijpt het allemaal wel, alle begrip. Maar dat we niet moeten vergeten dat er onderliggend misschien al bewegingen waren. En in het geval van Kees de Kort vaak naar beneden. Maar zien jullie dat ook gebeuren? Dat het al te makkelijk naar voren wordt gehaald? Jij wel?
Ja, dat was ook net mijn vraag naar de leden van het panel. Hè. Van autonoom hebben we het eigenlijk al een tijd over, dat natuurlijk die boom naar beneden gaat. En nu gaan we het allemaal over corona hebben. Terwijl ik vind het interessant om te zien van wat zijn dan de parameters die.
Maar in het geval van Philips, hè, wat Miri net zegt, is het natuurlijk heel duidelijk dat het bedrijf 1-op-1 getroffen wordt. Of toch ook niet?
Nou. Nou, je ziet het natuurlijk veel vaker in het verleden ook al. Dan heb je gewoon, dan is het één schaap over de dam als aanleiding. Het kan ook weer de sterke dollar zijn, weet je.
Dat, ja. Nou ja, de handelsoorlog hebben we de afgelopen maanden vaak.
We hebben het al maanden over de handelsoorlog. Nu kunnen we het misschien nog een hele tijd over het coronavirus hebben.
We hebben het hier vorige week, Thomas, gehad over over Ahold. Dat niet bol.com wilde disclosen binnen de cijfers. Ik denk dat het een beetje een vergelijking iets is. Dat je zegt van nou, we willen liever dingen beschermen en regeren met angst. Hè? Dat is nou eenmaal wat makkelijker dan dat je zegt van nou, we hebben hier een geweldige opportunity ergens along the way hieruit. Wat voor Philips misschien op middellange termijn best wel zo zal zijn. En op middellange termijn kan corona ook best een nieuwe economische impuls gaan geven. Alleen voor dit moment is het een afscherming. Vorige week hadden we het erover van goh, bol.com, wees juist trots op datgene wat er gebeurt en probeer het niet af te schermen.
Ik heb overigens ondertussen de CEO van bol.com gesproken afgelopen vrijdag, waarin hij zei, ik ga daar niet over. En toen
dat
heb
zei
ik
hem die heel vaak.
Ja, ja.
Ik heb die uitzending ook gehoord.
Ik ook.
Zo. Nou, zullen we de evaluatie dan voor zo meteen houden?
Ja.
Ik ga jullie eerst bedanken. Miri Pietersenbloem, lid van het ABN AMRO Beleggingscomité en bijzonder hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics. Martine Hafkamp van Vitesse Vermogensbeheer en Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. Mijn zakenpartner is Annemieke Robeek geweest de afgelopen 2 uur hoogleraar strategie en transformatiemanagement aan de Nairobi Business Universiteit en voorzitter van Social Finance NL. Dit was het voor vandaag. Morgen dan gaat het over wintersport. Want klimaatverandering heeft de wintersport fors duurder gemaakt. Heeft ook gevolgen voor Snowworld. Morgen is de CEO Wim Hubrechtse te gast in dit programma. Zometeen eerst Newsroom. Dat is onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Veel plezier daarmee. Tot morgen.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli. Het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van